Nee,
later.
Hoor.
2 maanden later.
2 maanden pas? Het voelt wel echt als veel langer, man.
Intussen zijn er ook wel 8000 nieuwe podcasts bijgekomen. Ja. Ik zie het nog steeds iedere dag. Er begint iemand weer een podcast.
Ja, je wordt heel snel naar de achtergrond geschoven, hoor. Net als met fitness. Toen wij nog fitnessbloggers waren en we posten 14 posts per week, toen bleef je soort relevant. Maar toen je een maand op vakantie ging en terugkwam, hadden al 24 mensen je inruil. Dat is nu ook wel een beetje
klopt.
Zo, hoor.
Op allerlei nieuwe kanalen en zo.
Dus, maar ja, we gaan herreizen uit het as.
Ja, dit is echt de comeback aflevering, sowieso. Want we gaan het echt over allemaal dingen hebben die de afgelopen 2 maanden zijn gebeurd.
Maar dat is wel mooi, als je dus 2 maanden wacht met podcasten, dan kom je achter hoeveel shit er is gebeurd de laatste 2 maanden. Ja. Jouw haargrens is wel hetzelfde gebleven. Mijn haargrens is wel nog meer omhoog gegaan de laatste 2 maanden.
Ja, ik draag het soms ook nog wel een beetje zo naar voren.
Maar daar zit al iets in verscholen. Hè? Het feit dat jij kunt zeggen, ik draag het soms, betekent dat je opties hebt. Als je echt een probleem hebt zoals ik, dan heb je geen opties.
Ja, dat is wel zonde. Dus wat is er bij jou, wat binnenkort naar Turkije?
Nee, Turkish nooit naar Turkije.
Airlines?
Laatst ook iemand in de kapsel. Je hebt iemand in de gym, ja, je hebt een nieuw kapsel. Ik zeg, ja, bro, dat is geen keus. Hè? Dat is gewoon, dat is noodzaak. Je hebt een nieuw kapsel. Ja, vroeger had je lang haar. Ja, toen kon dat ook nog.
Sprak een collega die zei, wat had hij er ook weer? Als ze inhammen achter het begin van zijn oren kwamen of zo, dan ging hij kale kop doen. Dacht ik, oh ja, er zijn dat soort regels zijn erover.
Ja, de kale mannencultuur. Kale mannenclub. Ja, maar bij sommige mensen staat het ook gewoon goed. Soms zie je mannen en dan denk je, ja bro, bij jou is het echt heel nice dat je kaal bent. Gewoon beter dan als je haar zou hebben. Wij zijn allebei niet de mensen die tot die groep behoren, denk ik.
Nee, dus dan nu doe ik sowieso alleen nog maar gewoon aan profiel. Dan lijkt het nog alsof ik geen inname heb. Of het heet helemaal niet aan profiel. Dat is gewoon recht van voren, bedoel ik. Zo, ja, zo lijkt het wel.
Ja, dit is gewoon, maar besef hoeveel haar jij nog hebt, hè. Als ik dit doe, zie je alleen maar het schilderij achter jou. Dan zie je niet eens haar.
Oh, zo zielig. Hey, we gaan we beginnen met dat het vandaag de dag van het theater is. Internationale dag van het theater. Okay. Dus, dan weten we dat in ieder geval.
Prima, zijn we daarmee gestopt, hè? Maar dat gaan we ook weer gewoon. Daar gaan we ook gewoon weer mee beginnen met de nationale dag van.
Ja, we moeten er gewoon een beetje inkomen. Ik vind het ook wel een beetje spannend. Kijken of we het nog kunnen.
Ben je nerveus?
Ja, nou ja, het is een nieuwe setting. Het is een nieuwe.
Ja, alles is nieuw, man.
Ja. 2 donaties, toch nog wel, ondanks alles. De heer of mevrouw DFA van den Elzen met de comment gewoon lekker bezig.
DFA nou, van der Elzen, dat is wel nice.
Ja, van den Elzen. Dirk
Ferdinand Anton.
Anton. Of Diana.
Frederike
Angelique. Nou, thanks Diana. En natuurlijk Robert Obbes. Die ook gewoon zegt...
Die had lang niet gedoneerd.
Een tijdje geleden was mijn laatste donatie inmiddels. Dat, nou, mensen, alle luisteraars, neem bijvoorbeeld een Robert Obbes, die zichzelf zelfs bezwaard voelt als hij een tijdje niet gedoneerd heeft. Dan kunnen de niet-donateurs nog een puntje aan zuigen. Ik ben benieuwd naar jullie visie op monogamie. Gezien nogal wat boeken heb gelezen en ik Guy eens eerder in een podcast hoorde praten over een open relatie en dat hij niet begreep hoe dat kon werken. Zijn jullie zelf bijvoorbeeld overtuigd dat je optimaal gelukkig bent en blijft met 1 bedpartner voor de rest van je leven?
Zo, dat is wel gelijk een fucking binnenkomer ook zo, hè? De eerste 3 minuten van een podcastaflevering en dan gelijk over monogamie beginnen over...
Volgens mij heb jij er in je eigen podcast een keer over gehad, toch?
Ja. Ja, ik heb best wel veel over... best wel veel over gesproken. Ik heb er een keer over gepodcast, maar dat was voor mij best wel een lange podcast. Die podcast die ik alleen deed, dat waren echt fucking lange monologen altijd. Maar ik vind het wel een interessant onderwerp. Voor mij heb ik ook met Chi gepodcast, toch? Over monogamie. Toch jammer? Ik heb toch met Chi gepodcast over monogamie.
Dat weet ik niet. Ik heb ze wel allemaal geluisterd, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja.
Ik vind het wel een bijzonder onderwerp. Ik heb het gevoel dat... Ik weet niet hoe oud Robert Obbes is. Ik vermoed 28, 27, 28. Ik heb het gevoel dat heel veel mannen, en misschien ook wel vrouwen, dat weet ik niet, want ik ben geen vrouw, er op een bepaald punt in hun leven mee worstelen met die vraag. En dat je, ik moet nu een beetje denken aan die post van jou van gisteren in je story, van de 20-jarige denken, met van die uitspraken, weet je. En dan, daartoe behoort ook wel, en daar ben ik ook schuldig aan geweest. Ja, nee, maar monogamie is, is niet natuurlijk.
Oh ja.
En daar, tot dat kamp behoorde ik ook. Hè, dat ik zei, ja nee, het is niet natuurlijk. Je vecht tegen de natuur. Ja, dat vind ik inmiddels wel een beetje een non-argument geworden. Maar dat betekent niet dat het niet soms moeilijk is. Het is alleen, en daar ben jij ook steeds meer in gaan verdiepen de laatste tijd. Het is wel onderdeel van, als je het zo wilt noemen. En dat betekent niet dat het heel veel moeite kost. Maar het is wel een bepaald offer maken voor een betere toekomst voor je relatie. Een betere toekomst. Van je kind, kinderen, waar we het zo eigenlijk over moeten hebben, denk ik, in jouw geval. Gewoon niet beginnen met het allerbelangrijkste in je leven, maar we beginnen met de dag van donaties.
Ja, we moeten onze, hoe heet dat? Onze template aanhouden. Ja, dat nee, maar ik wilde wel op doorgaan, want het heeft natuurlijk ook superveel met autonomie te maken. Je kiest ergens voor en je moet ergens voor blijven kiezen. Dat is het hele punt van de wisselwerking tussen vrijheid en autonomie. Iedereen die had het vrijheid wil dus allerlei opties. Daarom vinden mensen dit ook zo mooi, dit argument vinden ze ook zo mooi om te gebruiken. Nee, het is natuurlijk. Het is niet natuurlijk om monogaam te zijn. Dat is gewoon eigenlijk met andere woorden zeggen, ik wil alle opties voor altijd open houden, want ik kan gewoon geen keuze maken in mijn leven. Zo zie ik dat een beetje inmiddels.
Ja, daar ben ik het mee eens. En ja, en nogmaals, dat betekent niet dat het geen moeilijke keuze is om te maken. Maar ja, dat betekent niet dat je maar gewoon de vrijheid moet nemen om iets wat je partner niet wilt gewoon door te voeren in je eigen bestaan. In het kader van, ja, ik ga gewoon mee met dat wat natuurlijk is. Dat is een beetje vreemd. En daarom podcastte ik toen ook, of had ik het toen over het idee van open relaties en zo. Maar ik denk dat je daar wel gewoon een heel specifiek persoon voor moet zijn. En zo'n persoon ben ik absoluut niet. Misschien een ik heb ooit nog eens gespeeld met de gedachte, nou zou ik dan, want ik ken ook mensen, tenminste ik ken niet mensen die dat doen, maar je hoort dan eens van mensen dat die mensen bestaan. Een eenzijdige open relatie, dus dat de man of de vrouw de vrijheid heeft om te doen en laten wat ze willen en de ander dan niet, omdat die persoon daar geen behoefte aan heeft en het wel accepteert van de ander dat ze dat doen. Dat zou ik ook absoluut niet kunnen en niet willen. Dat wordt zo een ongelijke relatie, dat zou ik ook niet willen.
Nee, same. Ja, weet ik niet. Ik kan het niet voor een ander spreken, maar ik denk ook dat dat gewoon, ik denk dat dat niet per se gaat werken.
Nee, lijkt me. Nee, dat denk ik ook niet. En ik, als je dan soms nadenkt, nee, laat ik het anders zeggen. Ik had wel eens de neiging om op momenten dat ik dacht, oké, kan ik nu voor de rest van mijn leven bij deze partner of met deze partner seks hebben en met niemand anders, zou dat kunnen, bij wijze van spreken. Dat trok je dan door naar een hele filosofie over monogamie in het algemeen, terwijl het soms gewoon veel makkelijker is dan dat. Je hoeft het niet gelijk door te trekken naar een generiek concept over monogamie. Soms is het gewoon, ja, even heel grof gezegd, ik ben nu in de lente, ben ik gewoon weer een stuk geiler dan normaal. Ja, dat is even een storm die je uit moet zetten. En dan is het wel weer oké. Of kijk gewoon 1 of 2 keer per week extra porno. Je hoeft niet gelijk de pseudofilosoof uit te hangen met hele betogen over monogamie. En dat heb ik ook gedaan. Maar dat, ja, daar ben ik nu wel echt wel vanaf.
En anders moet je gewoon YouTube-filmpjes van Jordan Peterson gaan kijken.
Ja, dat kan helpen, man. Nee, dus ja, monogamie, Ik kan me wel voorstellen dat het moeilijk is om je te conformeren aan een idee waar je niet per se achter staat, maar wat wel de maatschappelijke norm is. Maar ja, soms moet je wel nagaan denken over waarom iets de norm is. Niet per se dat de meerderheid gelijk heeft, maar soms wel. Het kan best wel zijn dat er iets achter zit.
Ja, of dat al die mensen die voor jou zijn gekomen het ook allemaal hebben overpeinst. Misschien hebben ze er wel meer tijd voor genomen dan iedereen die nu op zijn telefoon zit, om erover na te denken. En is dit de conclusie dat dit het beste is voor de personen in de relatie zelf, afzonderlijk, samen en voor alles wat daarna komt, en de maatschappij? Misschien is dat wel de conclusie. En dan hoeven we dus inderdaad niet als 28 of 35 of 24 of 51-jarige persoon te gaan denken dat we er nu eens even goed over na gaan denken.
En dat we tot op je 18e werkt het wel. Op je 18e werkt het wel. De 18-jarige filosoof die dan tegen chickies op het Stadhuisplein staat te verkondigen dat hij niet klaar is voor een relatie, want hij kan niet vechten tegen de natuur en hij moet zijn zaad verspreiden. Ja, dat is natuurlijk wel mooi. Daar krijgen jonge meiden wel natte poes van. Meerjarige meiden.
Ja, zo gaan die dingen.
Ja.
Nou ja, dat waren de twee donaties, man.
Nou ja, daar hebben we toch weer van kunnen genieten de laatste maanden, toch? Van al het geld. Zal ik het gewoon aankondigen?
Ja.
Want er is wel iets belangrijks gebeurd in jouw leven.
Er is zeker iets belangrijks gebeurd.
Er is wel iets groots gebeurd in jouw leven. Alles is wel veranderd nu, hè?
Alles.
Want dat is ook de reden dat wij al een paar maanden niet hebben gepodcast.
Ja. Dat is zeker
waar. Je bent
waar.
In transitie. Wat is het ook alweer?
Ja, ik ben vader geworden.
Ja.
Ja, het is een beetje lastig, omdat ik... ik wil daar niet zo heel veel over posten. Jenny en ik hebben besloten dat wij niet onze dochter op Instagram zetten, bijvoorbeeld. Jenny is er wel iets over aan het publiceren. En omdat mensen Jenny volgen en ook mij volgen, weten ze wel dat ik dus vader ben geworden. En... als ik bijvoorbeeld zo'n Q&A doe op Instagram, dan krijg ik ook echt wel 20 vragen over het vaderschap. Alleen, ja, ik kies er dan niet echt voor om dat te beantwoorden. Maar ik dacht, ja, in de podcast bespreken we toch wel belangrijkste dingen in het leven. Ja, kunnen we het er nu wel over hebben? Maar ja, ik weet niet zo goed wat ik erover moet zeggen. Het is gewoon fantastisch. Dat is het.
Nou, begin eens met uitleggen waarom jullie ervoor kiezen om niet jullie kind te posten op social media.
Ja, eigenlijk een soort van voor de zekerheid, maar niet, denk ik. Omdat het...
Voor de zekerheid, welke overwegingen neem je daarbij in acht?
Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik vind het leuk om bijvoorbeeld jou, stuurde ik gisteren een filmpje dat ze haar middelvinger opstak. Ja, dat vind ik dan leuk om te delen met mensen die ik ken of met mijn ouders. Stuur ik regelmatig foto's en ik vind het leuk als mensen op bezoek komen. Ja, ik heb niet echt ik denk niet dat we echt de behoefte hebben om veel te publiceren daarover. Aan de wereld, aan mensen te laten zien die we toch niet zo goed kennen. Het is best wel privé of zo. Dacht ik, ja, ik heb in het verleden best wel veel dingen gepost die ik eigenlijk best wel dom vind. Dus dan denk ik, ja, ik kan beter voor de zekerheid niet zoveel over posten. En dan misschien ooit in de toekomst wel. Maar...
Dus dan hou je voornamelijk rekening met de factor hoe privé het is of hoe persoonlijk het is. Maar staat daar tegenover bijvoorbeeld ook niet een stukje gevoel van trots? Dat je denkt, ja, ik ben zo, nou niet per se trots. Ik ben zo blij met mijn dochter. Ik vind mijn dochter het mooiste wezentje op aarde. En ik wil dat aan iedereen laten zien. Ook als een groot deel daarvan voor mij onbekend is.
Nee, ja, die behoefte voel ik niet. Want we hadden het er van tevoren over. Toen zei ik van ja, maar het kan ook best zijn dat ik dan wel de behoefte heb. Maar ja, nee. Dat heb ik eigenlijk niet. Ja, ik ben wel heel erg trots en blij en gelukkig. En het is allemaal hartstikke mooi en fantastisch en zo. Ik zie ook wel aan mijn gezicht nu. Maar,
ja, je straalt gewoon, jongen.
Je hebt nee, maar, gewoon. Maar nee, ja, geen behoefte om dat te publiceren. Maar ik vind, ja,
hoe werkt dat stukje trots? Want jij bent wel iemand die ook gewoon alles dood rationaliseert. Tenminste, niet altijd, maar vaak wel. Hoe werkt dat stukje trots? Ik kan het me voorstellen. En je hoort mensen dat natuurlijk altijd zeggen. Ik ben heel trots op mijn kind. Maar ze hebben in principe nog niets echt gepresteerd. Ja. Hoe werkt dat? Voor jouw gevoel?
Ja, ik vind dat ook een gek woord of zo. Ik weet ook niet of dat het goede woord is. Eigenlijk is het meer gewoon blijdschap, denk ik. En dankbaarheid dat het eigenlijk vet goed gaat en dat ze gezond is. En dat ze het hopelijk naar de zin heeft met Jenny en mij als ouders. Dat is het eigenlijk een beetje. Volgens mij is het meer dankbaarheid en blijdschap. Ja, precies.
Want, ik vind het ondertussen wel...
Ja, trots is niet... Sowieso, ja, het is een gek woord. Een vreemd woord vind ik eigenlijk. Ik vind het echt een heel negatief woord of zo. Ik kan er niet zoveel mee. Ja...
een eenzijdig woord.
Ja, wanneer gebruik je dat? Ja, gisteren stuurde ik je dat wat was het? Misschien een hele rare zijweg, maar iemand op Instagram postte dat als je bepaalde in het autistisch spectrum zit en studievertraging hebt opgelopen, dan kun je je geld terugkrijgen of zo. Ik weet niet precies hoe het zit. Dan kan je schuld omgezet worden in een gift. Toen post iemand dat op Instagram. Diegene had dat getipt aan haar volgers. En toen had een volger haar weer een bericht gestuurd met, oh, ik heb €15.000 teruggekregen of zo. Ik ben fucking trots op mezelf. Dacht ik, ja, dit is weer precies zo. Het is zo raar. Iemand geeft je een tip. Daardoor bespaar je €15.000. En dan ga je zeggen, ik ben trots op mezelf dat ik dit heb gedaan. What the fuck, echt.
Kan maar waar is er een trots?
Andersom kun je het ook niet zeggen. Ondernomen? Ik ben trots op jou. Kun je ook niet zeggen. Je zegt, yo, thanks voor de tip. Echt, wauw. Ik weet niet. Ik ben dankbaar. Toch? Dat is het dan.
Ja, is het niet. Ik weet niet. Want het gaat dan om iemand die autistisch is, toch? Die autisme heeft.
Ja, of ADD. Of dat hele spectrum is nog best wel complex.
Zou het niet kunnen zijn dat iemand zo ver op dat spectrum zit, dat ze eigenlijk tot aan de dag van vandaag nauwelijks in staat zijn geweest om bepaalde stappen te zetten, bepaalde dingen te ondernemen, dat ze dat nu heeft gedaan. Dat ze trots is op het feit dat ze dat heeft durven doen.
Ja, zou kunnen.
Ik probeer het beste erachter te halen. Ik ben vandaag de
optimist. Ja, ongetwijfeld is het ook niet zo bizar als ik het schets. Alleen, ja, het komt nogal raar over. Wanneer heb je anders trots? Als je kind van 8 een of andere schaatswedstrijd, nou, ik weet niet of je daar zo trots op moet zijn.
De Elfstedentocht.
Boogschietwedstrijd.
Ja, maar dit is ook waar we het vaak over hebben gehad, toch? Over het kiezen van bepaalde woorden die de top van de hiërarchie zijn. En dat je denkt, ja, maar als alles dat is, net als mensen die op Instagram dingen plaatsen en alles het mooiste strand dat ze ooit hebben gezien vinden, of dit is de allermooiste dag van mijn leven, denk ik, bro, je bent gewoon aan het barbecuen in het park, hè? Als dit de allertofste dag is van je leven. Of dit is voor mij een onvergetelijke dag. Met
zo'n 35% kortingsticker.
Dit was een onvergetelijke dag. Bro, je bent naar Zandvoort geweest. Doe eens heel even normaal. Ik zeg niet dat je daar niet van kan genieten. Maar als dit al onvergetelijk is, welk woord ga je dan gebruiken bij de geboorte van je dochter?
Ja.
Dat is misschien met trots ook. Ik vind trots inderdaad wel, behoort wel tot de top van de hiërarchie van bepaalde gevoelens die je kunt hebben.
Ja, en qua gevoelens, ja, ik weet niet, het was wel, de geboorte ook is super intens en ja, ik ben sowieso slecht in het beschrijven van emoties, maar er waren wel heftige en indringende emoties. Nou, dat is mijn conclusie, zeg maar. Lekker potje lopen janken, ja. Van
maar als je dochter straks een Nobelprijs wint, denk ik wel dat je een gevoel van trots ervaart.
Ja, klopt. Ja, dat is waar.
Of als ze een ster wordt in het onderhouden van de kamerplanten.
Bijvoorbeeld. Of een hele goede influencer.
Ja, ik was net dus ook, dat blijf ik wel echt heel bijzonder vinden. Aan mensen die dan kinderen krijgen. Als ik een nieuwe auto koop, op mijn fucking 33-jarige leeftijd, ik weet gewoon van de mensen om me heen dat ze ook al fucking 10 jaar in een auto rijden. Dus iedereen weet gewoon om me heen hoe het is om een auto te hebben en een auto te rijden. En die verhalen, die ga je niet keer op keer herhalen. Als ik nu een auto koop, ga ik niet tegen jou zeggen, nou, jammer, ik heb een auto gekocht en de deur die gaat echt prima open. Hij rijdt soepel en stuur werkt goed. Dat doe je niet, want iedereen weet dat wel. Maar als mensen een baby krijgen en jij bent dat niet, dus voel je niet aangesproken. Maar net op een plek waar ik was, was het wel een beetje het geval. Ja, dan denk ik, bro, ja, iedereen weet inmiddels echt wel wanneer een baby ongeveer gaat slapen en wanneer niet. Wanneer een baby eet en wanneer niet. Dat is niet heel uniek, maar mensen hebben altijd het gevoel dat ze dat allemaal moeten vertellen.
Ik vind het dus ook nog steeds.
Dat behoort tot de standaard.
Steeds bijzonder. Maar er komt ook wel bij dat heel veel mensen in je omgeving volgens mij hadden we het daar kort na de geboorte over. Dat jij zei dat op een gegeven moment is er dan de bevalling en dan is dat de allerhoogste prioriteit in je leven, zeg maar. Maar het mooie is, en dat zei jij toen tegen mij, is dat iedereen dat ook begrijpt, dat dat zo is. En dat is wel echt een van de weinige momenten in je leven dat mensen volledig, eigenlijk iedereen volledig accepteert wat jij meemaakt of aan het doen bent of zo. En ook als je baby is geboren, sowieso alle kaarten en berichten en oprechte interesse en liefde die je krijgt, dat is gewoon echt ongekend. Dus dat het is ook een super bijzondere periode, denk ik. Maar dat komt niet alleen vanuit jezelf of vanuit je kind of vanuit je gezin, maar ook helemaal van de andere kant. Dat is echt vet mooi.
Het is alleen zo jammer, hè, dat het echt op alleen maar op hele specifieke momenten gebeurt of kan gebeuren. Inderdaad, als je kind geboren wordt, dan, wat je net zei, dat is een van de enige momenten in het leven dat iedereen om je heen accepteert dat zij niet op de eerste plek komen voor jou. Dan accepteren ze gewoon een lagere plek op de ladder. Gewoon altijd. Of als je fucking ziek wordt. Als je gewoon terminaal bent. Dan accepteren mensen dat ook. En alles er tussenin is altijd een beetje twijfel geworden. Dat is best wel...
Dat is best lastig.
Het is ook wel logisch.
Maar echt iedereen. Een soort, je werk. Als je werk zeg je... mevrouw gaat bevallen. Mazzel, ik ben er niet. Nou, het is echt niet iemand die zegt, ja, maar je wil je trouwens nog wel even dit mailen. Of ik heb geen toegang tot dit bestand. Dan kun je dat misschien nog wel even doen. In het ziekenhuis zelf, met al die protocollen en dingen. En dat is ook allemaal logisch en zo. En alle wensen die je hebt, die kunnen ze voldoen. Ik weet ook niet of dat alleen in Amsterdam zo is. Ik vond het echt heel erg bijzonder dat je gewoon de hele tijd kon zeggen wat je allemaal zelf wilde. En je familie en je vrienden dus. Ja.
Dus het begin van het leven en het eind van een leven, dat zijn echt gewoon de twee belangrijkste dingen voor iedereen. Daar kan iedereen zich in vinden of zo. Daar heeft iedereen compleet begrip voor. Mensen hebben het wel vaak over begrip, maar dit zijn de momenten dat je echt voelt wat begrip betekent.
Ja, ik weet ook, ja, want inlevingsvermogen is natuurlijk ook moeilijk, omdat heel veel mensen, dat had ik natuurlijk, ik ben in mijn omgeving niet de eerste die een kind krijgt. Dus dat... En alsnog heb je dan van mensen die ook niet ooit een kind hebben gekregen, maar nog superveel inlevingsvermogen. Dus dat is ook wel... dat is ook wel echt bijzonder.
En pak je dit proces aan, zoals je heel veel dingen in het leven aanpakt, stot je jezelf helemaal in de theorie, wil je er alles over weten? Of laat je het wel een beetje de natuurlijke loop?
Het tweede echt heel pragmatisch. Ik kijk gewoon wat het beste is of lijkt. En ja, we hebben niet gepodcast, maar we hebben elkaar iedere dag wel voiceberichten gestuurd. Dat is de manier hoe wij communiceren voor de luisteraar. Hoe zei ik dat nou tegen jou? Dat het is niet om mezelf op de borst te kloppen, maar als je heel lang nadenkt over wat goed is in het leven en hoe je een goed mens probeert te zijn. En ik zeg niet dat ik dat ben, maar ik zeg wel dat ik dat interessant vind om te lezen en daar steeds dieper in duik, allerlei zijwegen neem. Ik denk dat dat superveel helpt nu in deze periode van onzekerheid en een kind proberen op te voeden. Ik denk dat dat beter helpt dan boeken lezen van mensen die een kind hebben of iemand met een kind op Instagram een vraag stellen of zo. Volgens mij moet je gewoon filosoof worden en dan is dat is denk ik het beste.
Ja, ik vind het ook wel, ik had het toevallig nu net nog over borstvoeding en zo en ik weet daar echt helemaal, vrijwel niets vanaf, maar van wat ik heb meegekregen over de jaren heen, en misschien kun jij dat bevestigen of ontkennen, dat er is nu toch best wel een onweerlegbaar verband gevonden tussen het geven van borstvoeding en gezondheid en intelligentie en allerlei andere indicatoren op latere leeftijd. Dat klopt toch? Of zeg ik dat verkeerd?
Ja, volgens mij, ik weet niet de exacte relaties ervan, maar het staat echt buiten kijf dat De WHO suggereert, geeft als advies ook om dat 2 jaar te doen. Hè.
Ja, dat is wel echt lang, ja. Maar wat zijn redenen dat mensen er bijvoorbeeld niet voor kiezen? Als je dat weet, omdat je het nu hebt dus over wat is goed in het leven, wat is goed voor de mens. Ja, je zou denken dat tenzij gemak. Je echt een hele... Ja, maar dat is toch een hele rare reden?
Het lukt niet, ja, stress. Je hebt andere dingen te doen of ja, je kunt... ik weet niet, het kan...
Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, ik geef geen borstvoeding, want ik heb gevoelige tepels. Of van, ik heb niet afgekloofd. Daar heb je toch oplossingen voor? Of zeg ik,
ja,
dat is heel gek.
Daar heb je wel oplossingen voor, ja.
Ja, dat vind ik bijzonder, man. Maar goed, misschien...
dat is natuurlijk... Je merkt ook wel, want wat ik zei, dat heel veel mensen om me heen hebben natuurlijk ook allemaal kinderen of baby's, kinderen. En bij ieder geval is het natuurlijk anders. Dus het ligt een beetje aan je baby. Maar volgens mij ligt het er ook heel erg aan hoe je er zelf in staat. Of hoe je dat aanpakt. Of wat je... Ja, ik geloof ook best wel dat de hoeveelheid stress die je zelf hebt, dat het zijn weerslag heeft op je kind. Dus proberen dat... Ja, zo... Ja, het is een beetje stom om te zeggen, maar proberen zo ontspannen mogelijk dat te doen. Ja, dat kun je natuurlijk niet forceren, maar... Ja.
Ja, dat zei ik toen ook tegen. En dat vond ik ook wel... bijzonder om te lezen dat een van de voornaamste redenen of meest voorkomende redenen van postnatale depressie het niet kunnen voldoen aan je eigen hoe noem je dat? Aan de eigen lat die je voor jezelf hebt gelegd als het gaat om borstvoeding geven. Dat vrouwen dus vooraf bedenken, oké, ik wil x aantal maanden of x aantal jaar wil ik borstvoeding geven, zo vaak per dag of zo'n percentage van de tijd, daar niet aan kunnen voldoen. En zichzelf dat zo kwalijk nemen dat ze gewoon in een postnatale depressie raken. En ja, dat, dan kan ik me ook voorstellen dat het niet waard is. Want dan gaat het geven van borstvoeding ten koste van alles.
Ja, maar dan denk ik juist dat zo'n pragmatische benadering beter is dan van tevoren allerlei shit lezen over wat alle opties zijn en zo. En het helpt ook echt wel dat bijvoorbeeld mijn broer en mijn zus, we allebei kinderen, dat je gewoon... En we staan best wel hetzelfde in het leven. Dus dat je ze een keer een vraag kan stellen en dat ze je gewoon eigenlijk altijd geruststellen. Mijn moeder net zo, de moeder van Jenny. Dus dat is wel echt nice.
Ja, ik probeer ik vergelijk het soms ook met fitness. En dat is dan niet misschien een gepaste vergelijking, maar
je kunt sowieso alles vergelijken met fitness.
Alles kun je vergelijken met de fitness.
Misschien moet dat de titel van onze podcast zijn. Wij vergelijken alles met
fitness. Omdat dat het enige is waar we iets van weten. Maar je ziet nog steeds, of je ziet af en toe trainers die zich nog steeds volledig elke dag verdiepen in alle studies omtrent krachtsport en voeding. En het is een beetje ook weer de wet van verminderde meeropbrengst. Dat je kunt wel steeds meer leren, maar het draagt uiteindelijk niet heel veel bij aan het netto resultaat, vind ik. Want in de basis blijft het wel ongeveer hetzelfde. En ik vraag me af of dat met het opvoeden van kinderen ook zo is. Ondanks dat we echt al mijlen ver zijn vergeleken met 100.000 jaar geleden. We doen dit wel al gewoon, nou ja, een paar 100.000 jaar. En misschien is dat een te simplistische gedachte. Maar dan denk ik, ja, mensen die gewoon echt nog niet eens het verschil wisten tussen links en rechts. Die deden het ook al. En alle extra kennis die we nu hebben opgedaan, ik begrijp dat een groot deel daarvan van heel veel meerwaarde is. Maar ik kan me niet voorstellen dat, inderdaad wat jij net ook zei, dat je als je alle boeken over het onderwerp leest en begrijpt, dat echt van heel veel meerwaarde is. Volgens mij ben je heel erg bezig of spendeer je heel veel tijd aan een heel klein percentage extra nuttige kennis. Opdoen.
Ja, het lijkt mij alleen van belang als je specialist bent. Dus of als je kraamhulp bent of verloskundige of in een ziekenhuis werkt. Ja, dan moet je alle cases kennen en dan moet je dus de hele tijd dat kunnen toepassen. Maar ja, mensen hebben in de meeste gevallen maar gewoon één kind. Dus dat ontstaat, dat wordt geboren. En vanaf daar is het gewoon steeds soort van zo'n stapje verder. Dus dan, ja, je moet daarom nogmaals een soort pragmatische oplossing. Oké, dit is de situatie. Nou, we gaan vanaf hier gaan we wel verder kijken. En dan check je wel alle informatie die je nodig hebt. Maar het is een kind is geen project of zo. Wat je, ja.
Nee. Maar als je kijkt naar alles wat je volgens een bepaald cyclus of een bepaald plan moet doen. Bijvoorbeeld kind eten geven. Hè, dat ik weet niet hoe dat gaat, maar ik hoor mensen vaak zeggen om de paar uur of zoveel keren per dag. En dat ik ga ervan uit dat ze dat dan als advies meekrijgen van de kraamzorg. Of dat ze dat uit een boek halen. Stel je voor, en ik zeg niet dat mensen dat zouden moeten doen, maar stel je voor, je doet alles op gevoel of alles op basis van de signalen die je vanuit je kind krijgt. Dan is het ook nog steeds goed te doen, toch? Of zijn die signalen zo subtiel dat je je echt wel veel beter aan een vast schema kunt houden?
Die zijn echt fucking basaal. Misschien dat ik het daarom ook wel heel goed begrijp, omdat ik gewoon natuurlijk een autist ben. Maar het is echt, dat is gewoon echt heel erg, gewoon heel primitief. Dus het is of een kind wil of slapen, maar dan gaat het kind slapen, tenzij er iets aan de hand is. Zeg maar, het is gewoon, welke interne prikkel van een kind is het grootst? Dan gebeurt er iets en dat is dan janken alleen. Of een beetje emmeren of een zuigerreflex doen. Dat is het hele primitieve. Als ik mijn dochter op mijn arm heb en ze wil drinken, dan begint ze aan mijn arm te sabbelen. Zeg maar. Dat is oké, dan weet je dus. Ze wil dus drinken. En het is ook niet zo dat een kind 38 keer op een dag kan drinken en daardoor 4000 kilo is in een jaar. Dat kan ook niet. Dus het is eigenlijk best wel simpel. Alleen, het kan natuurlijk voorkomen dat er iets aan de hand is met je kind. En dan is het niet simpel. Alleen, je hoeft niet alle gevallen van tevoren te weten, lijkt mij. Omdat je dan volgens mij, dat is sowieso superveel werk. En dan kun je het eigenlijk alleen maar verkeerd doen. En je krijgt superveel stress van.
Dus het komt erop neer dat net als met alle onderwerpen, als je over voorbereidt, dan maak je dingen die in de basis redelijk simpel kunnen zijn, maak je onnodig complex. En dat draagt uiteindelijk alleen maar bij aan extra stress en onzekerheid. En het gevoel dat je nog zoveel meer moet weten voordat je überhaupt hieraan zou kunnen starten.
Ja, vind ik wel. Alleen, zonder dat ik dan ook weer met een 6 weken oude dochter probeer over te komen als een expert. Ik vertel alleen over mijn ervaring. Alleen, ik zie dat wel zo. Dus als je superveel van tevoren gaat zitten opzoeken, dan heb je waarschijnlijk allerlei dingen opgezocht die helemaal niet relevant zijn. En dan kun je dit linkje weer leggen met fitness. Ja, je kunt superveel dingen over alles kun je opzoeken. Je kunt alles weten over voedingswaarden en effecten en de hoeveel herhaling je moet trainen en wanneer je dat moet doen en wat het verschil is tussen 3x8 en 4x12 en 6x20.
Dat hoef je niet te weten, want 3x8 volstaat gewoon altijd bij iedereen.
Ja, sowieso. Gisteren nog gedaan.
Maar, ga je trouwens geen compliment geven voor mijn videokwaliteit?
Oh ja, goede videokwaliteit, man.
Dankjewel.
Maar ik weet niet of deze livestream nou
beter
ergens,
is.
Nou ergens ook aanstaat nu. Zijn we nu live op YouTube?
Ik heb geen idee, maar het kan in ieder geval niet meer voorkomen dat ik wegval. Want in tegenstelling tot jouw situatie heb ik gewoon echt knettersnel internet eindelijk.
Even kijken. Maar volgens mij werkt mijn internet het nu ook wel.
Heb je dus inmiddels wel internet?
Hm?
Je hebt inmiddels dus wel echt internet.
Ja, even kijken hoe snel het is. Welk internetverhaal gaan we als eerste vertellen?
Nou, sowieso jouw internetverhaal, want dat is gewoon echt een trilogy inmiddels. Maar ik vraag me dus af, dat wilde ik je gisteren dus appen, wat het antwoord was, en misschien moet je daarmee eindigen, wat het antwoord was op dat appje, op dat bericht dat jij naar mij had gestuurd. Toen je shit eigenlijk verloor. Toen je cool verloor.
Dat heb ik niet eens meer gekeken, man. Ik heb het niet gekeken.
Kunnen we nu live kijken? Laat me raden. Je schaamt je dan voor je eigen reactie. En dan wil je dat gewoon niet meer onder ogen
exact,
komen.
Exact dit. Precies dit. Ik heb de livestream nu aangezet. Dit is een reactie. Nee. Hi Jelmer, ik wil met alle liefde kijken wat ik nog voor je kan betekenen. Zou je mij kunnen voorzien van je postcode, huisnummer, geboortedatum en de laatste 4 cijfers van je IBAN? Dan kijk ik gelijk een kijkje achter de schermen. Weet dat wij er net zo van balen dat jij deze ervaring hebt. Het laatste wat ik wil is dat jij het gevoel hebt dat wij robots zijn. Dat is uiteraard niet de bedoeling en zeker niet het geval, gelukkig. Anders had ik ook zonder baan. Haha, sorry dat jij dit zo ervaart. Ik hoor graag, want ik wil jouw gevoel graag omdraaien in iets positiefs. Zelfs ben ik ook altijd fan van meekijken en kijken wat ik nog verder voor je kan doen. Groetjes, Lisa. Wauw, oh ja, dat is wel nice.
Ja, maar dit is een mooie reactie. Maar als jij nu weer reageert, krijg je niet meer met Lisa te maken.
Nee, dan krijg je fucking Joris. Weer met Gwen of Joris of Karel. Of
en die zegt, joh, leg even de situatie uit.
Ja.
Nou ja, begin maar, man. Het is 4:30. We hebben in principe gewoon heel de avond, dus...
4:30, oké. Maar ik heb al denk ik een deel verteld. Nou ja, goed. Of niet?
Ja, nee, jawel, want ongeveer 46 dagen in internet gewoon.
Jenny en ik zijn dus verhuisd naar het huis van de buren. 2 meter verderop.
En letterlijk 2 meter, hè?
Ja, de voordeur is 2 meter tegenover de vorige voordeur. En toen dacht ik, nou, dan ga ik mijn internet verhuizen. En dan was ik natuurlijk al te laat, omdat je dat altijd een maand van tevoren moet aanvragen of zo. En verhuisservice, toen zei ik van, ja, kan ik dan gewoon mijn spulletjes meenemen? En dan dat jullie die aansluiting fixen, dat ik het modem in de andere meterkast hang. Ja, dat kan natuurlijk niet. Wat denk jij? Je moet die spulletjes moet je terugsturen. En dan krijg je een nieuwe doos. En dan komt er een monteur en die komt het voor je aansluiten. En dan moet het werken. Dus dat zou 4 januari geregeld zijn. En nou, er kwam dus een monteur. Nou, het lampje is natuurlijk rood, dus dat werkte niet. Toen zei hij van, nou ja, dat is wel gek, want het zou vandaag wel moeten gebeuren. En dan zal het vandaag, en het, in de loop van de dag, zal het wel werken. Oh, mijn god. En toen zei hij, oh, weet je wat, was wel echt een super behulpzame monteur. Dat is altijd heel grappig, hè. De losse mensen in de organisatie zijn altijd heel erg behulpzaam. Maar de organisatie zelf is zo erg verrot en kut dat het allemaal niet werkt. Toen ging hij dus bellen met KPN, die ergens in de buurt een aansluiting fixt. En die gozer zei, ja, nee, dat wordt vandaag niet gefixt. Misschien deze week, misschien volgende week. Zo. Omdat kennelijk moet iemand ergens een stekker in een kastje zetten, hier ergens in de buurt of bij een gebouw of zo. En dat werkt allemaal niet. Nou, prima. Zal het dan de volgende week wel komen en T-Mobile geeft je dan zo'n bundeltje, zodat je een hotspot kunt maken. En dan... ja, dan kun je intussen internetten. Maar goed, toen begon het gezeik. Want toen werkte het niet, deze week niet, die week daarna niet, die week daarna niet. Maar niemand kon mij de hele tijd vertellen hoe lang het nog duurde. Iedereen bij T-Mobile zei, ik help met je mee hopen. Dat soort rare teksten en zo. Net zoals dat bericht wat ik net voorlas. Ik hoop ook dat het vet snel gaat. Ja, dude. Je kunt internet niet oplossen met empathie. Ja, oké, bedankt klantenservice medewerker.
Maar je betaalde ondertussen niks, toch? Je hoeft er niet te betalen, toch? Ondertussen, of wel?
Nee. Dus ik kreeg van bij mijn mobiele abonnement, dat is ook van T-Mobile, kreeg ik de hele tijd een onbeperkt databundel. En dan kon ik zo'n hotspot maken met mijn laptop. Maar het is natuurlijk super irritant, want het is vet langzaam en je moet de hele tijd die hotspot aanzetten. Dus ik wil gewoon internet. Nou, goed. Op een gegeven moment zei ik, jongens, laat me zitten. Als jullie niet kunnen vertellen wanneer ik internet heb, dan wil ik deze hele tering zo... Nou, zeg ik niet. Wil ik het graag annuleren. En dan zoek ik wel wat anders.
Maar dit was... Je moet wel zeggen, dat dit was de eerste breakdown. Hè? Want nu klinkt het allemaal zo laconiek. Maar dit was je bouwde wel op naar een hoogtepunt, naar een breekpunt dit.
Ja, want omdat ik iedere week even ging informeren... Van, joh, hoe zit het? Ja, ik zie in het systeem... Oh nee, iedere keer moet je dus weer opnieuw uitleggen wat het euvel is. Want ze hebben wel een soort systeem waarin ze de hele tijd tickets maken met mijn comments. Maar ja, dan moet iedere keer dat ik iemand aan de lijn heb, moet ze alle comments lezen. Dus op een gegeven moment zei ik gewoon altijd de samenvatting. En was dat dan weer de laatste comment? Dus was het een soort blockchain geworden? Nou goed, toen zei ik, oké, laat me zitten. Ik zoek wel wat anders. Toen zeiden ze, oké, is goed, het is geannuleerd. En toen dacht
dat,
ik...
Dat kan altijd direct natuurlijk.
Dan was het direct geannuleerd. Moest ik ook weer even de modem en de wifi versterker die ik gratis had gekregen omdat het zo lang had geduurd, moest ik even terugsturen. En toen zei ik dat tegen Jenny. Toen zei ze, dude, ik begrijp dat je er helemaal zat van wordt, maar wat gaan we dan nu doen? En T-Mobile is echt verreweg de goedkoopste. Ook omdat je dan weer korting krijgt, omdat je mobiel abonnement... Toen dacht ik, kut, sorry. Oké, dus had ik T-Mobile een bericht gestuurd. Ik zei, sorry dat ik... emotioneel reageerde. Ik was er gewoon echt helemaal klaar mee, maar ik wil toch internet. Toen zei ze, oké, hebben ze dus weer opnieuw aangevraagd. En dan duurt het weer 2 weken voordat er een monteur komt. Intussen krijg je weer een modem toegestuurd. Maar niet die wifi-versterker, want die moest ik weer terugsturen. En ik kreeg niet de nieuwe nu. En dan komt er weer een monteur. Nou goed, dat was dus 2 weken later. Kwam er weer een monteur. Rood lampje. Toen dacht ik, kut. Ik ben nu 3 weken verder. Of weet ik veel, een maand verder. En ik ben precies op hetzelfde punt. Nou goed, dat ging volgens mij... Ik kan wel in de...
Maar je vergeet nog een belangrijk punt ook, hè?
Wat dan?
En dan zie je hoe erg ik meeleef met jouw verhaal. Je vergeet wel te vermelden dat je ook nog een bekeuring kreeg voor het niet terugsturen van de versterker die je wel terug had gestuurd.
Ik heb 4 brieven gehad en 4 e-mails. Dat ik... Eerst riskeerde ik €75 als ik het niet terugstuurde. Daarna kreeg ik een brief dat ik €75 moest betalen omdat ik het niet terug had gestuurd. Maar ik had het al teruggestuurd. Hier, kijk, ik kan het je nu laten zien. Dit zijn alle bundeltjes en dat is iedere week is het er 1. Dus dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 weken heb ik bundeltjes gekregen. Nou, anyway, op een gegeven moment had ik een nummer van KPN, want daar werken mensen die een stekketje in een van de kast moeten stoppen. En toen, die waren super behulpzaam. Alleen, ja, daar heb je ook niks aan, want als het niet wordt gefixt, dan heb je de... Ja, dan kom je ook niet verder. Op een gegeven moment ben ik rondom mijn huis gaan lopen, omdat ik kennelijk op die dag mensen, monteurs, bezig waren. En toen heb ik maar gezocht naar die kast waar dat wordt gebeurd, waar dat wordt ingestoken. Heb ik samen met diegene aan de telefoon op Google Maps zitten kijken waar die kast moet zijn. Nou, die was er niet, kon ik niet vinden. En intussen heb ik de hele tijd T-Mobile gevraagd van... Is er nog iets? Nou, die wisten het allemaal niet. Op een gegeven moment begon mijn internet te werken. Ik zat op de grond. Toevallig, want die modem zit zo achter een soort van tv-kast. En toen keek ik zo, toen dacht ik, die lampjes zijn allemaal groen. Dus ik dat proberen, had ik opeens internet. Alleen nog steeds geen bericht van T-Mobile dat ik internet had. Die hebben ze volgens mij pas 10 dagen later gestuurd. En toen kreeg ik een mail dat de monteur wilde komen om mijn internet te fixen. Maar internet werkte al. En toen kreeg ik nog een mail. En toen dacht ik, ja, ik ga hier niet op reageren, want dit hoef ik niet. Toen kreeg ik nog een mail. Dacht ik, ik ga hem wel afzeggen. Oh, hoezo wil je het afzeggen? Ja, ik heb dus, het internet werkt al. Oh, oké, nice. En toen moest ik ook het monteursbedrijf dat T-Mobile had ingeschakeld, moest ik ook zelf even afzeggen.
En voor alles moest je recensies achterlaten, voor elk contactmoment.
Ja, dat ook nog. Moest de hele tijd alles beoordelen. En toen zei ik van, het heeft dus nu 2 maanden geduurd. 2 maanden nadat ik internet zou moeten hebben, heb ik pas internet. En ja, ik heb niet het idee dat het aan jullie ligt of zo. Het is gewoon toevallig gebeurd. Jullie hebben er geen extra vaart achter gezet. Dus ik wil graag 3 maanden niet voor mijn internet betalen. Gaat echt om €90 of zo. Dat stelt echt niks voor. Nee, dat kan ik echt niet doen. Maar wat ik wel kan doen, is dat je niet hoeft te betalen voor de tijd dat je geen internet had. Fucking T-Mobile.
Dus ik hoef niet te betalen. Dat was het tweede breekpunt.
Ik hoef niet te betalen voordat ik geen internet heb. Ja, toen stuurde ik dus lekker via chat.
Het is kut om terug te moeten lezen, hè? Het is kut om terug te moeten lezen wat je zelf hebt gezegd, man. Alsof je een avondje dronken bent geweest.
Lijkt mij logisch dat ik niet betaal zolang ik geen internet heb, maar... Dit is het. Dit is wat je me kan aanbieden na wekenlang gebrekkige service. Ik zal er alles aan doen om T-Mobile in woord en schrift in een kwaad daglicht te stellen. Helemaal klaar met dit gezeik. Sinds wanneer zijn jullie zulke robots geworden? Wat is er over van een beetje menselijkheid, empathie en meedenken? Oh, dan vraag ik wel om empathie. Maar goed. Ja.
Ja, man. Dus uiteindelijk had je 46 dagen in internet of zo, toch?
Zoiets, ja. Nou ja, 2 maanden, dus 60 dagen. Nou ja, 8 weken dus eigenlijk. Even kijken, maar 6 januari tot aan... Ja, ik heb het nu 2 weken of zo.
Ik vind het best een mooie oplossing hoor, dat je dan niet hoeft te betalen voor de tijd dat je geen internet had. Ja, dat is wel echt heftig, man.
Even kijken. Oh ja, maar dit zeiden ze. Uiteraard hoef je niet te betalen voor jouw abonnement van de afgelopen maanden toen je er geen gebruik van kon maken. Dit is letterlijk wat ze zeggen. Je hoeft niet te betalen.
Raar, maar daar hoeft je sowieso niet voor te betalen, toch? Daar betaalde je al niet voor.
Ja, ik heb toch ook geen internet. Je hoeft godverdomme niet te betalen. Wat is dit nou?
Ja, fucking T-Mobile, man. God. Dus nu gaan we in woord en geschrift gaan we T-Mobile in een kwaad daglicht plaatsen, toch?
Nou, dat heb ik nu de afgelopen 10 minuten gedaan. Wat een mogelijkheid. Dat zeg. Mee.
Ongelooflijk. Was 10 minuten, ja. Tijd vloog wel voorbij, vind ik. Ja, bij ons was het ook zo, man. In één keer, hoe lang hadden wij geen internet? 12 dagen of zo? Internet viel opeens uit, ook een rood lampje.
Ook T-Mobile. Ook
bellen. Ook T-Mobile, sowieso. T-Mobile, ja. En ja, op een gegeven moment ging het ook gewoon weer werken. Terwijl we een afspraak hadden ingepland met de monteur. En het gaat altijd zo. Je plant een, dat is zo irritant. En dat is ook met de wooncorporatie zo altijd. Je dient een klacht in voor een bepaald gebrek. En dan komen ze. En dan constateren ze dat je gelijk hebt.
Ja.
Of ze hebben dan altijd niet de spullen bij zich die ze bij zich moeten hebben. Dan denk ik, bro, wat? Waarom? Je bent een monteur. Je hebt toch gewoon een bus. Daar zit toch allemaal shit in. Maar nee, altijd uitgerekend als ze bij mij moeten zijn, hebben ze weer iets heel specifieks nodig dat ze op dat moment niet bij zich hebben. En dan zit je 4 uur te wachten en dan komen ze een keertje terug. Maar op een gegeven moment kregen we dus een telefoontje. Ja, kan je kijken of... oh nee, ja, klopt het dat jullie een nieuwe internetverbinding hebben bij ons? Nou, nee, ja, weet ik niet. Wat bedoel je met nieuw? Ja, van de laatste week? Nee, dat klopt niet. En toen zei hij... Oh, oké, okay. Want ik zie dat jullie kabeltje, ik weet niet eens hoe dat werkt, maar dat jullie kabel kapot is in het datacenter. En die is nu vervangen, dus nu werkt het. En ik, tot op de dag van vandaag is dit nog steeds een van de grootste vraagstukken in mijn leven. Dat ik denk, wat is het verband tussen de vraag, jullie hebben een nieuwe internetverbinding, en oh ja, ik zie dat er een kabel kapot was en die is nu vervangen en nu werkt het weer. En toen werkt het ook opeens weer. Maar ja, het is allemaal zo fucking karig. Maar goed, nu hebben we wel glasvezel. Dus ik zit wel op 1000 Mbit per seconde. Dus nu ben ik crystal clear te maar zien. Nu, geen robotstem meer.
Nu, dit was het verhaal over T-Mobile, hoe kut T-Mobile is. Ik doe er 10 minuten over. En jij doet het in 2.5.
Nou ja, maar ik had ook maar 12 dagen in internet. Hè? En jij 60, dus een keer 5.
En klaar zijn we. Ik wil nog even inhaken op dat monteurding. Want ik heb namelijk dit. Ik heb een wit plafond, zoals iedereen dat heeft. Gewoon van dat stukwerk. En dus kwam opeens in mijn huis een soort van... de grootte van een stuiver. Een zwart puntje. Een soort van... ja,
door het plafond heen.
Leek een soort schimmel of zo. Een zwart plekje. Nou, het leek eigenlijk alsof de bovenbuurman daar zo'n cameraatje zo in had gedaan. En dat was precies in de douchekabine. Nee, het was gewoon in onze woonkamer. En dat had ik in mijn vorige huis ook. En ik weet van buren dat zij dat ook hebben. En degene die dat repareert, weet eigenlijk ook al wat dat is. Maar dan moet je dat dus melden in zo'n portaal. Nou prima, fotootje, moet je dat foto uploaden en zo. Dat werkt allemaal top. Maar dan komt er dus een dude, en precies wat jij zegt, die gaat het dan zitten constateren. Ja, zie hem veel vaker. Ja, gozer. kun je dit dan ook... Ja, ik wilde eigenlijk gewoon weten of ik het zelf ook kon oplossen of zo. Nee, die gozer komt het dan inspecteren. Die zegt, ja, dat komt... omdat in dat beton zit ijzer en dat hebben ze niet goed gemonteerd of gemaakt of zo. Waardoor dat ijzer zit dan best wel dichtbij het stukwerk. En als het een beetje vochtig wordt, om wat voor reden dan ook, dan gaat het roesten en roest dat zet uit. En dan valt het stukwerk eraf en dan krijg je zo'n gaatje. Dacht ik, nou, supermooi uitleg. Heel veel buren hebben dat, want kennelijk is dat hele gebouw zo aangelegd. Maar wat komt die gozer dan doen? Die zegt, ja, ik spray dit er even op, een soort anti-roest. Spreekt hij erop en op al mijn planten, teringleien. En dan zei hij, ja, dan komt er binnenkort wel iemand dat even dicht maken of zo. Maar goed, dat is nou inmiddels ook al 4 weken geleden. Het is geen andere
deur. Het is er nog steeds?
Het is er nog steeds.
Oh, jezus. Maar hoe werkt het bij jou? Als jij een klacht indient of als jij een reparatieverzoek indient, krijg je dan ook fucking een wit blok waar je 15.000 karakters in kunt verwerken om heel uitgebreid uit te leggen wat het probleem is? Of moet je gewoon zeggen, ik heb een probleem met de voordeur en that's it?
Nee, je moet gewoon uitleggen. En je kunt dus uploaden, foto uploaden als er iets aan de hand is. Dus ja, dat is wel
daar,
nice.
Daar gaat het mis. Want dan denk ik, wat is daar dan de meerwaarde van? Als je daar toch niet goed naar kijkt.
Ja, is toch altijd zo. Je moet ook altijd overal je postcode invoeren. En dan krijg je iemand aan de lijn en dan moet je weer je postcode zeggen. Dat soort dingen. Van die keuzemenu's. Spreek duidelijk uw postcode in. Nou, postcode, dan wordt dat herhaald door zo'n robot. Klopt dit? Ja, oké. Okay. Dan iemand aan de lijn. Kunt u uw postcode?
Even niet wat je moet zeggen. Moet je 3021 zeggen of 3021? En moet je dan de letters erbij zeggen? Ja, wij ook laatst. We hadden gewoon letterlijk scheuren in de tegel, in het tegelwerk van de keuken. Joh, we hebben een monteur nodig, want we hebben scheur in de tegels van de keuken. En dan komt de monteur, ja, je hebt inderdaad een scheur in de tegels van de keuken. Je moet een nieuwe afspraak maken, dan kom ik het fixen. Oh mijn god, ja, dat is echt. Maar kijk, ik ben er nog steeds van overtuigd, en daar hebben we het ook al uiteraard zoals alles vaak over gehad, dat mensen hiernaar luisteren en denken, ja, gasten, die zitten echt gewoon te ouwe hoeren, te miepen, dit is gewoon onderdeel van het leven. Maar dit is gewoon de moderne versie van Death by a Thousand Cuts. Het is echt gewoon elk klein sneetje erbij, elk rondetje. Je bent overgeleverd aan het systeem van al die bedrijven. En daar heb je gewoon, als je, nou ja, volgens mij als je gewoon een beetje normaal leeft en producten gebruikt en diensten gebruikt, je komt er niet omheen. Je moet constant interacteren met die achterlijke gladiolen. En dat is, ja, heel vermoeiend. Het is echt heel vermoeiend.
Tundeke dingen kopen online. Je staat op iedere nieuwsbrief. Je moet alles reviewen. ja, wat ik je gisteren stuurde. British Airways. Ik heb een ticket geboekt. Met Finnair. Van Amsterdam naar Helsinki. In Finland. Met punten van British Airways. Dat kan, want die werken met elkaar samen. Dat kan allemaal super makkelijk online. Er zijn een vriend van mij, die ik eerder had gevraagd of hij mee wilde. En die zei die nee, maar later wilde hij toch mee. Die nu toevallig waarschijnlijk ook luistert. Die zei, oh, ik wil toch wel mee. Toen dacht ik, goh, zeg dat dan eerder.
Ja, waarom doe je dat zo? Zeg het gelijk dan.
Ja, idiot, zei ik, dacht ik toen.
Godverdomme, ja.
En toen zei ik, oh ja, dat is prima. Dan boek ik gewoon ticket erbij. Dat kan toch gewoon? Want ik, ja, dat kan gewoon met punten. Alleen je kunt niet voor iemand anders boeken, wat eerder wel kon. Nou, dan komt er in beeld te staan, neem contact op met je lokale helpdesk. En moet je dus bellen. Toen dacht ik, oké. Nou, bel ik eerst dus naar Engeland. Want die lokale helpdesk werkt dus in het weekend niet. Was vorig weekend. Dan sta ik 3 kwartier in de wacht. Dacht ik, ja.
Letterlijk 3 kwartier, toch?
Ja, letterlijk. En toen dacht ik, nou, ik hang wel gewoon op. Want ja, ik ga wel gewoon iets anders doen. Toen dacht ik, die maandag ga ik eventjes bellen met die helpdesk. En intussen had ik ook al een berichtje op Twitter gestuurd. Ik vind Twitter helpdesk altijd nice, omdat je dan, ja, dan zie je in het chatgesprek namelijk, dan zie je allebei hetzelfde in het chatgesprek. Dan kun je in ieder geval zeker van zijn dat je allebei dezelfde informatie hebt. Dat vind ik fijn. Chatten met helpdesk. Met niet-robots. Anyway, gebeld en toen zeiden ze, ja, dat is niet mogelijk. Toen zei ik, maar u begrijpt dat ik met punten wil boeken, hè? Oh, ja. Oké, dan moeten we even een ander nummer bellen. Zei ik, misschien kunt u mij doorverbinden. Dan hoef ik in ieder geval niet zelf weer eeuwig in de wacht te staan. Oh, ja, dat kan ook wel. Nou, werd ik doorverbonden. 5 minuten later had ik een ticket geboekt voor mijn vriend. En toen kreeg ik dus, wanneer was het?
10 dagen later.
Gisteren, na 6 dagen, kreeg ik een bericht op Twitter. Ja, sorry, we hebben druk, maar om een antwoord te geven op je vraag. Mijn vraag was, waarom kan ik niet voor iemand anders boeken? Om een antwoord te geven op je vraag. Dit is het antwoord wat ze gaven.
Het kan niet.
Nee, je kunt niet iemand toevoegen aan je boeking. Je moet gewoon een nieuwe boeking maken. Ja, bro, maar mijn vraag was, waarom kan ik niet een nieuwe boeking maken? Toen zei ik, oké, already sorted out. Thank you for replying after 6 days, lol. En dan krijg je binnen 10 minuten een bericht. Oh, fijn dat het heeft gewerkt. Goed weekend. En daar dan weer 3 uur later. We hope we were able to help you today. Ja, je hebt me dus echt totaal niet geholpen. Ik weet niet wie dit gefired heeft, dit bericht. Please provide your feedback by selecting a response to the survey. Maar verder ook niet de survey. Geen link of weet ik veel wat. Dus ik moet het reviewen. Maar
terug, jongen. Ik vraag me ook echt af welk percentage van mensen op alles. Zou dat niet ook een soort een persoonlijkheidstype zijn? Of bijna een persoonlijkheidsstoornis? Gewoon de behoefte om alles wat je moet reviewen ook echt te reviewen? Ik denk dat er echt wel mensen zijn die dat ook echt doen. Omdat ze er misschien van overtuigd zijn dat het bijdraagt aan een betere wereld. Ik kan me voorstellen dat die mensen bestaan.
Ik weet het niet, man. Ik doe het soms als ik je doet soms een review als je een kennis of iemand hebt die je kent, die je wil helpen met het verkopen van zijn product of zo, zoiets. Dat je een leuk of goed bericht achterlaat. Of heel soms als iets heel erg vet is. Kan zo gauw niet zo'n voorbeeld. Ja, of ik doe, als ik super ontevreden ben, vul ik nog wel eens zoiets in. Maar niet dat je dan een bericht krijgt van iemand die dan even met je gaat bellen en zeggen van, joh, ik zag dat je onze heel laag hebt gescoord. Ik hoop, heel erg laag hebt gerate. Ik hoop dat je dat we je kunnen helpen om dit op te lossen. Dat is echt nog nooit gebeurd natuurlijk.
Nee, maar past dit niet ook een beetje in het straatje van waar we net mee begonnen? Als het ging over monogamie en toen zei jij van joh, kan het niet gewoon zijn dat we nu op een punt zitten waarbij iedereen voor ons heeft besloten dat dit waarschijnlijk de beste manier is om het te doen? En dat wij het gewoon niet begrijpen.
Maar ja, dat dit... ik denk dat het voor de gemiddelde persoon ook wel het beste is. Alleen ja, niemand is de gemiddelde persoon. Dus ja, dan...
Behalve die Nederlanders van de video die je mij toen een keertje opstuurde van op zoek naar de gemiddelde Nederlander.
Oh, ja. Ja, dat is wel mooi.
Dat is een mooie video. Dat is een mooie video. Je hebt toch een keer ook een mail gekregen van review onze... Wat was het ook alweer? Kun je een beoordeling achterlaten voor onze beoordelingspagina of zo? Dat heb je ook een keer
gekregen. Ja, zoiets, ja. Ja, dat ja maar dat moet natuurlijk ook gebeuren. Je moet ook
review... Beoordelingspagina beoordelen.
Hoe je, want dat heb ik net gedaan, want ik krijg dus een bericht van British Airways, maar de manier waarop zij vragen om reviews klopt niet. Dus ik moet een review manier reviewen. Ja, hoe doe je dat? Echt, man.
Ja, nou ja, papa Jomer is nog steeds even gestrest, begrijp ik.
Ja, de conclusie van een kind, of in mijn geval, is dat het precies hetzelfde is, maar dan met een kind. En voor de mensen die geen kinderen hebben, dikke tip. Nee, helemaal, dit is eigenlijk geen helemaal kind. Geen tip. Nee, dat moet je zelf weten. Ja, het is gewoon toch een kwestie van tijd investeren. Dan kunnen we het weer op fitness betrekken. Als je graag wil doen aan je fysiek. Ja, je zult moeten investeren. Je moet een offer brengen. En als je een kind hebt, moet je een heel groot offer maken. En als je een relatie neemt, moet je een offer brengen. En als je iets anders wil bereiken, als je een studie wil doen, moet je een offer brengen. En als je profvoetballer wil worden, moet je een offer brengen. En ja, het offer is denk ik evenredig aan het resultaat. En ik denk een kind opvoeden, ja, dat gewoon een knettergroot offer is. En dan moet je de andere dingen weer voor laten. Dat is mijn conclusie.
Maar je weet wel dat jij en je vriendin, jij en Jenny, ja, haar naam is wel bekend, dat jij en Jenny verantwoordelijk zijn voor het feit dat jullie dochter over 25 jaar elke motherfucking week aan de lijn moet hangen met T-Mobile, hè?
Ja.
Dat is jullie schuld en dat gaat ze jullie ook echt kwalijk nemen, denk ik.
Ja, ja, dat is wel... Ik ben echt wel benieuwd hoe dat...
Over 20 jaar is, maar over 20 jaar hebben wij er al 7 boeken over geschreven.
Ja, en helemaal niks opgelost. Ja, hoe zou dat,
dat
zijn?
Dat is kut. De machteloosheid is zo klote. Je kunt er echt gewoon helemaal niets aan doen. En nu hoor ik dan mensen denken van nee, verandering begint altijd bij jezelf. Ja, yeah. Be the change you want to see in the world.
Ja, ik weet echt niet hoe dat... Er zijn best wel wat boeken over, hoor, over... Nou ja, Kafka heeft er natuurlijk een mooi boek over geschreven. Wat ik natuurlijk niet heb gelezen. Ik weet alleen de term Kafka-esk.
Ken het niet.
Ken je dat niet?
Nee.
Iedereen haakt af nu met luisteren. Man. Nee, maar... ja, ik ben er wel benieuwd naar, man. Hoe dat over 20 jaar gaat zijn. Hoe klantenservices, of dat nog bestaat en in welke vorm dat dan is en hoe dat dan gaat.
Het is een privilege als we het nog mee mogen maken.
Ja, je wilt het over de oorlog hebben.
Nee, zo. Ja, het is wel een mooi bruggetje. Nou, ja. Ja, er is wel echt veel gebeurd de laatste 2 maanden. Hè? Wil jij het over de oorlog hebben? Oorlog. Over de situatie.
Niet per se, ja. We kunnen er heel meta over gaan lullen, toch?
Ja, kijk, en ik weet ook dat het mijn probleem is. Hè. Dat weet ik ook. Daar ben ik me echt pijnlijk van bewust dat ik... Het maakt niet uit wat er gebeurt in de wereld. Ik vind altijd de dingen die er dan omheen ontstaan zo irritant.
Ja.
Echt zo irritant. En het irritantst van nu... Nou, ik weet niet. Het is een moeilijke keuze. Maar als ik moet kiezen, dan zou dit in ieder geval in mijn top 3 staan. Dat zijn dan de mensen die een... Ik weet niet of ze het bewust doen, maar het lijkt er in ieder geval op.
Ja, het is niet per se de mensen. Het is gewoon het is een teken van de tijd. Het is een effect wat er gebeurt.
Maar je wist nog niet wat ik ging zeggen, hè?
Nee, ik weet precies wat je gaat zeggen.
Oh ja, maar dit fucking draaiboek staat.
Oh nee, dat zit ik niet eens te kijken. Oh ja, ja, ja.
Ja, maar dat vind ik dus echt heel irritant. En ik zie het letterlijk elke dag in stories voorbij maar komen. Mensen die het je kwalijk
weten
nemen.
Weten niet eens wat je bedoelt.
Nee, dus het zijn de mensen waar ik me nu aan stoor, die dan het jou of mensen die iets proberen goed te doen, dat het je kwalijk wordt genomen dat je het nu wel voor mensen uit Oekraïne doet, maar bijvoorbeeld niet hebt gedaan voor Syriërs, of niet hebt gedaan voor Irakezen, of niet hebt gedaan voor, nou ja, noem maar iets dat ooit verkeerd is gegaan ergens in de geschiedenis en daar niet voor bent opgekomen en het nu wel doet, en dat je dat kwalijk wordt genomen. Dat is zoiets vreemds dat je...
Het is het klassieke whataboutism, toch? Ik fietste gisteren door Amsterdam zag ik twee van die Oekraïnse vlaggen. Of tenminste een blauwe baan met eronder een gele baan met erop Stop War. En dat dan iemand against native people of zoiets ondergezet.
Oh, ja.
En toen dacht ik, oké, dus iemand maakt een statement of zo. Ik weet niet wat dat statement verder voor invloed heeft. Maar goed, iemand die maakt zich daar druk om. En dan gaat iemand anders dat weer kapen, want er is iets anders waar dan... Maar goed, het is dus een effect. Ik bedoel, ja, die mensen die zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om deze twist eraan te geven. Maar ik ben dan dus heel erg benieuwd waardoor dat komt.
En sommige punten snap ik ook wel. En ik weet ook niet in hoeverre het punt klopt. Maar ik zag het ook voorbij komen. En ik dacht, ja, daar zit wel iets in. En daar ben ik het ook echt wel mee eens. Dat als er iets in Syrië gebeurt. En Syrische vluchtelingen die worden nergens toegelaten. Of tenminste niet nergens. Maar het lijkt erop dat ze in mindere mate worden verwelkomd. Dan mensen uit Oekraïne momenteel. En dat Syriërs dan vaak in maanden of zelfs jaren in een asielzoekerscentrum moeten verblijven. En dat heel veel mensen nu gewoon hun voordeur openzetten voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dat daar een groot of echt aantoonbaar verschil tussen zit. En dan denk ik, ja, daar is wel iets voor te zeggen. Maar het is niet per se dat, zoals wel vaker het geval is, racisme is. Culturele verschillen bestaan ook toch gewoon altijd. En je hebt toch gewoon voor bepaalde culturen meer begrip. Daar heb je meer affiniteit. Maar daar kun je beter in vinden dan in andere culturen. En dat is toch ook geen racisme.
Nou ja, dat lijkt mij dus ook niet. Het lijkt, ja.
Een Oost-Europeaan voelt toch veel meer, even figuurlijk, als je buurman dan iemand uit Eritrea. En dat betekent niet dat je niet van je medemens houdt, of dat je geen respect hebt voor die mensen, maar het voelt gewoon meer als iemand van hoe je zelf ook bent. En ja, ik vind het bijzonder. Ik vind het in ieder geval heel bijzonder dat het je kwalijk wordt genomen. Nee, niet mij persoonlijk hoor, maar in de algemene zin, dat als je besluit iets goed te doen voor iemand, dan moet je dat altijd voor iedereen doen. En daarin heb je dus geen keus. Je mag geen keus maken.
Ja, het probleem is dus dat er is geen beste oplossing. Toch?
Nee, en er is ook
want
geen beste
het,
keuze.
Als je het 4 jaar geleden voor Syriërs had gedaan, dan had je het 20 jaar geleden voor Bosniërs moeten doen. Ja. Weet je wel. Dus ja. Ik vind dat ook bijzonder om over hoe dat dan ontstaat. Wel, dan, ik denk dan heel vaak, mensen die dat dan proberen bloot te leggen of zo. Je hebt gewoon helemaal niks aan die mensen. Dus gewoon, ja, dat is toch gewoon irritant?
Ja, en ik vraag me af wat zij dan als oplossing beschouwen. Is dan de oplossing dat iedereen altijd alles voor iedereen moet doen daar waar mogelijk is? Is dat dan de oplossing? Maar dat kan toch niet?
Ja, wat is, ik weet niet of het de quote van Taleb is, als iedereen dat zeg maar had, wat jij zegt, dan heb je niks in je koelkast liggen en heb je één nier. Dat is wat de eindoplossing is. Want dan doneer je
Leg dan eens uit.
Nou, dan doneer je dus al je eten aan mensen die het
nemen. Zo bedoel je, sorry. Oh ja, en, ja, ja, ja.
Dan geef je nier aan iemand. Volgens mij gaan er nog steeds mensen dood omdat er een tekort is aan orgaandonaties. Dat is het zo.
En dan
verwaarloos je eigen kinderen trouwens, dat ook.
Ja, want je moet je geld delen en aan anderen geven.
Maar dat is zeg maar het extreme einddoel. En dan zal iedereen zeggen, ja, maar nee, zo bedoelen we het niet. Oké, maar waar dan wel?
Ja.
Wat is dan wel?
Ja, ik hou ook van extreme voorbeelden, want het maakt gelijk duidelijk waarom dat niet kan. En als je dus niet uit wil gaan van het meest extreme, betekent dus dat je ergens een grens trekt. En waarom vind jij jezelf dan de persoon die mag bepalen wat een degelijke grens is?
Ja, en zeg wat de grens is.
Ja.
En zet daar een handtekening om. En dan, ja, oké, dan kun je dat vinden. En dan kunnen we verder, toch? Dan hebben we dat in ieder geval gedefinieerd en dan kunnen we daarna mee verder. Alleen, ja, dat vond ik. Ik weet dus niet of het Taleb is of iemand anders, maar ik vind dat dus wel. Ik vind dat echt een mooie.
Dat is wel een goed punt, een sterk punt. En ik, ja, ons gesprek heeft daar ook, daar heb ik het ook kort over gehad, vond ik wel echt een interessant punt. Dat het is niet per se propaganda, maar je gaat wat sommige onderwerpen betreft wel gewoon mee in dat wat je op het nieuws voorbij ziet komen. En nee, dat betekent niet dat we slaven zijn van de media, maar dat betekent ook niet dat we per se het gevoel hebben dat we een of andere zolderkamerpilootblog moeten lezen om ons informatie over wereldzaken te verkrijgen, maar dat je voelt dat je meegaat, de zolderkamerpiloot, dat je op een gegeven moment, ja, gewoon intuïtief het gevoel krijgt van oké, nou, Rusland is daar duidelijk de agressor in deze, en dat vindt iedereen wel, want ja, je hoort niemand echt iets anders zeggen. Toen had je die Twitter thread, toch? Die had ik je toch gestuurd over iemand die dus onderzoek heeft gedaan, of de onderzoek erbij had gepakt die al gedaan waren, hoe noemen ze, opiniepeilingen volgens mij, van de Russen over Poetin, en dat richting de invasie zijn populariteit echt alleen maar toenam, dat eigenlijk de enige mensen die zich nu verzetten tegen Poetin een hele kleine minderheid is in Rusland. En dan zeggen sommige mensen, ja, de meeste mensen durven dat ook niet te doen, daarom is het een minderheid. Maar dan denk ik, ja, iedereen in het verleden die ooit heeft geslaagd in wat ze nu doen, in invasies, in dictaturen in stand houden, dat zijn wel mensen met heel veel medestanders. En die gozer die dat artikel op die thread had geschreven, die liet ook wel duidelijk zien dat de meeste Russen gewoon achter Poetin staan, en juist Europa als agressor beschouwen, en dat het ook echt niet heeft geholpen dat alle grote bedrijven, alle Russen hun dienstverlening hebben ontnomen.
Ja, ik was de Knorren-podcast aan het luisteren, maar ik moest wel heel erg lachen dat iemand zei, ja, dus Netflix is daar weg, McDonald's is daar weg, weet ik veel wat, Kentucky Fried Chicken is weg uit Rusland. Dus ja, die mensen die gaan gewoon echt wat doen met hun leven, die gaan een vrienden opzoeken, die gaan een wandeling maken, die gaan een keer normaal vreten. Dus ja, die mensen worden hartstikke gelukkig. Ja, ik vond het allemaal echt een mooie.
Misschien wel het beste wat ze ooit is overkomen. Nee, maar het klopt wel. Alles is daar weg. Facebook, Instagram. Dat is ook trouwens wel raar, toch? Dat Meta, Facebook gewoon tot geweld naar Russen opriep. Had je dat gezien?
Ja, dat vond ik ook wel raar. Maar goed, we hebben dus besloten dat het wel over de oorlog gaat hebben.
Nou ja, ik denk dat wij vaker gewoon dingen, dat dingen ons opvallen. Dat we gewoon bepaalde observaties doen of maken en dat je het daar even over hebt. Ik ben over het algemeen nog steeds vrij neutraal in mijn politieke standpunten. Uit mijn mening daar ook niet te veel over. Zeker in de sportschool en zo, waar mensen het er constant over willen hebben. Maar ja, alles heeft gewoon van die nare effecten.
Ik vind het dus ook leuk. Of leuk. Ja, gewoon interessant om erover na te denken. Maar ja, ik zal niet. Ik denk niet dat ik snel een conclusie trek, behalve over het vaderschap en T-Mobile. Nee, ja, ook niet. Maar
ja. Weet je wat ik ook mooi vind, nu, en heel irritant vind?
Nou?
Die heb je, ik weet niet of jij die ook voorbij je ziet komen, maar mensen van een bepaalde overtuiging wat betreft COVID en dat soort zaken. Complotdenkers in het algemeen, die er nu echt genot uithalen als er in het nieuws staat dat een of andere 22-jarige persoon in het ziekenhuis is beland met hartfalen of hartklachten. En gewoon letterlijk zeggen, ja jongens, dit heb ik al een jaar geleden tegen jullie gezegd. toen jullie besloten om, om jullie te laten vaccineren, zei ik dit al. En nu zie je gewoon dat ik gelijk heb. Zodat je andermans leed gebruikt om je gelijk te halen. Dat is zo'n enge eigenschap. Maar dat is wel het mooie, omdat je net over iets extreems had. Extreme situaties schijnen wel licht op de leukste, de mooiste mensen, maar ook echt de slechtste mensen, waarvan je denkt, hier wil ik echt bij uit de buurt blijven.
Ja, het is
een sterke filter.
Het is, dit soort berichten zijn toch heel vaak onder... als er iets gebeurt met een topsporter op een veld of zo, of een bekend persoon die ogenschijnlijk snel overlijdt, dan is zijn er altijd wel 2 of 3 mensen die dat dan zeggen van ja, was waarschijnlijk gevaccineerd.
Ik zei het al, ik wist dit al lang. Ja,
ik heb trouwens wel laatst niet nader bij naam te noemen persoon die... waren toch best wel veel mensen die wilden even de lange termijn effecten aanschouwen van het vaccinatie. Maar die termijn was verstreken en die gingen zich nu laten vaccineren. Die hadden nu wel genoeg resultaten. En die persoon die had zoiets van, nou prima, ik ga het nu wel doen. Toen dacht ik, oh, dit kan ook gewoon echt, zeg maar.
Dat is wel heel mooi.
Dit is gewoon echt een optie. Ik weet niet, ik had een soort van rare mengelmoes tussen wat een Mogol en ook wel respect of zo.
Ik heb daar wel echt respect voor. Het is een beetje hetzelfde als de vraag die je dan mensen stelt van, joh, welk bewijs heb je nodig om van standpunt te veranderen? En dat ze daar antwoord op hebben, dat vind ik wel getuigen van de intellectuele eerlijkheid. Dat je echt al na hebt gedacht over beide kanten. In plaats van dat je gewoon zegt, nee, niks. Er is geen bewijs dat je mij ooit kunt laten zien om mij van gedachten te laten veranderen. Maar dan ben ik wel benieuwd hoe je dan die grens bepaalt. Hoe bepaal je de grens van, oké, nu zijn de lange termijn effecten lange termijn genoeg?
Ja, ik weet niet, ja... Ik weet niet of daar...
Ik weet het niet.
Ja, er moet wel een soort van grens dan zijn. Ja, ik weet niet zo goed hoe je dat bepaalt. Ik zal het hem vragen.
Wat is een bekende van je?
Eigenlijk via. Dus als ik hem nu een vraag zou stellen, dan zou dat wel raar zijn. Nou, misschien kom ik er nog op terug. Staat er nog meer in het draaiboek? Even kijken. Ja, Tinder Swindler. Ik heb het niet gekeken, man. Jij hebt het erin gezet. En spiritueel materialisme. Heb ik dat erin gezet? Nee, toch?
Sowieso niet.
Spiritueel materialisme.
Ja, dat vond ik wel mooi. Nou, laten we het eerst heel kort hebben over Tinder Swindler. Maar je weet wel waar het over gaat, hoor.
Nee, absoluut niet. Oh. Ik heb het voorbij...
Je hebt echt wel een idee waar het over gaat.
Ja, over Tinder.
Nu doe je gewoon alsof... Nu wil je gewoon benadrukken dat je nooit Netflix kijkt.
Nee, want we hadden Netflix dus geen internet, dus onze tv deed niet. Ik weet niet waar het over gaat. Ik heb wel memes gezien, maar die snapte ik niet.
Dus, in de Swindler gaat over een Israëlische dude. Het zijn altijd die fucking Israëli's natuurlijk. Yeah. En hij is gewoon een professional scam artist. Scam artist is ook wel. Wat is de professionele oplichter? Ik weet niet hoe ver je daar professioneel in kunt zijn. Maar het komt er gewoon op neer dat hij fucking goed is in mensen oplichten. En ik moet eerlijk toegeven, dus ik ga nu weer een bepaald groep mensen irritant noemen. Maar ik zat wel in het begin ook bij die groep. Want dan zit je te kijken en dan denk je, ja meid, weet je, je moet je ook niet zo lekker laten maken door een gozer in een privéjet en met een dikke klok en met dure kleding. Je bent wel een makkelijk prooi. Je denkt, als je kijkt, van ja, ik zou hier nooit ingetrapt zijn. Letterlijk alle posts die ik voorbij heb zien komen over mensen die een mening hadden over de Tinder-swindler, was iets in de trant van, ik zou hier nooit intrappen. En dat dacht ik in het begin ook. En op een gegeven moment kom je erachter dat het gewoon een domme, oppervlakkige gedachte is. Omdat het is letterlijk iemand die fucking goed is en jou in de maling neemt. Dat is wat hij doet. Je hebt ook The Puppet Master op Netflix. Gaat ook over een oplichter die gewoon in staat is geweest om volgens mij een groep jongeren 6 of 8 of 10 jaar lang in de maling te nemen. En ze ervan te overtuigen dat de IRA achter ze aan zat. En die hebben gewoon echt, volgens mij echt bijna 10 jaar zijn ze op de vlucht geweest voor mensen die nooit achter ze aan zaten. En ondertussen troggelde hij gewoon al hun geld aan.
Oké, vet verhaal.
Ja, het is wel kick, maar nou ja, dat was het eigenlijk wel. Wat ik gewoon raar vind, is dat mensen er zo van overtuigd zijn dat ze nooit opgelicht kunnen worden, maar mensen begrijpen ook tegelijkertijd niet, en daar trappen de meeste mensen niet in, maar genoeg mensen wel, dat als een Nigeriaanse prins jou mailt en zegt, ik heb 23 miljoen voor je, mensen staan er niet bij stil dat je die mails nog steeds krijgt, omdat er echt mensen zijn die daar intrappen. Ja. Je hebt een, volgens mij van Vice, die heeft volgens mij een documentaire over Nigerian scam artists of scammers. En als iemand er echt heel goed in is en echt zo'n prooi als het ware zorgvuldig uitkiest of uit kan kiezen. En je moet je voorstellen dat jij op wordt gehaald tijdens een eerste date. Dan word je met een privéjet naar Four Seasons Hotel in Europa gevlogen. Als Amerikaan. Ja, tuurlijk ga jij geloven dat die gozer volop veel geld heeft. En dat had hij ook. Maar ja, dat geld was wel allemaal van andere mensen.
Ja, dat is het punt. Dus een soort van, ook een soort half piramidespel. Dus met het ene geld kocht hij weer dingen om die andere te imponeren.
Ja, alleen wat ik gewoon wel heel erg vind, is dat je ziet hoe erg het rechtssysteem soms faalt. Want al het bewijs tegen hem was gewoon niet genoeg. En hij is nu nog steeds gewoon een vrije man. En hij is gewoon waarschijnlijk weer mensen aan het oplichten. Want je kan ook echt niet anders. En zeker als je er goed in bent, blijf je dat ook gewoon doen. Maar dat was... Ondanks dat er slachtoffers bij komen kijken, moet je ergens ook wel... Het is geen respect. Ik weet niet of je respect kunt hebben voor iemand die heel goed is en hele slechte dingen doen. Maar het is wel iets wat... wat is daar het woord voor? Bewondering is ook niet het juiste woord.
Ja, maar ik begrijp wel wat je bedoelt.
Je bent niet dom. Je kan niet dom zijn om daar zo goed in te zijn. Het vergt echt wel een bepaalde vorm van kennis. Je moet iemand echt op psychologisch kunnen manipuleren. Echt maanden of jaren achter elkaar.
Ja, dat is wat... Dat volgens mij heb ik dat eerder gezegd. Dat mensen die heel goed bullies, zeg maar, ook. En ja, dus oplichters. Die hebben dus een extreme... die zijn extreem goed zijn extreem empathisch. Die kunnen zich heel goed inleven in andere mensen. Omdat ze dat precies weten, bijvoorbeeld bullies op school, hoe ze iemand kunnen fucken. Dat kun je niet, als je een psychopaat bent, kun je dat niet, zeg maar. Dan,
nee.
Of een, nee. Hoe heet dat andere? Sociopaat.
Sociopaat, ja.
Als je dat bent, dan werkt dat niet.
En wat ook grappig is, is dat dan, want op een gegeven moment, kijk, en daar gaat het dan een soort van mis. Op een gegeven moment heeft hij dus geld nodig. En dan, hij doet zijn slachtoffers geloven, of hij laat zijn slachtoffers geloven, dat door zijn status, hij heeft veel geld, hij is de zoon van een rijke diamanthandelaar volgens mij. Hij overtuigt zijn partners, want hij heeft wel een soort relatie met die meiden, dat hij heel veel vijanden heeft. En die vijanden zitten altijd achter hem aan. En om te vluchten... heeft hij geld nodig, maar dan worden zijn rekeningen geblokkeerd. Of dan kan hij niet naar de bank. Of ze dan alsjeblieft geld kunnen overmaken. Of dat snel kan. En dan stuurt hij foto's van zijn bodyguard. Die dan in elkaar is geslagen. Die open ligt, gehecht wordt. Ja, my enemies are after me, zegt hij dan elke keer. En daar heb je al die memes van. Maar dat mensen dan zeggen. En dat ik snap niet dat je dat vol overtuigd kunt zeggen. Zodra hij mij om geld had gevraagd, had ik al geweten dat het een scam is. Maar dat slaat nergens om, want je moet je nogmaals voorstellen dat jij bent ervan overtuigd, echt ervan overtuigd, dus je moet wel begrijpen wat dat betekent, dat hij je partner is, dat hij superveel van je houdt, dat hij een familie met je wil, dat hij een toekomst met je wil. Als jouw partner, als je nu een partner hebt, en jouw partner vraagt naar jou, joh schat, ik heb het even moeilijk, dit en dit is er gebeurd, ik heb 5000 euro nodig, ik heb 10.000 euro nodig, kan je dat naar me overmaken? Nou, als jouw antwoord daarop direct nee is, even los van dat je het misschien niet hebt, maar als je antwoord gewoon bijvoorbeeld nee is, dat zou ik mijn partner echt nooit geven. Dat vind ik best wel vreemd, I guess. Maar als het antwoord is ja, dat zou ik wel doen, dan begrijp je toch ook wel waarom meiden die ervan overtuigd zijn dat ze een relatie met die gozer hebben, dat geld wel geven. Dat is toch niet zo heel moeilijk om je voor te stellen, maar ik krijg soms het idee dat mensen het beschouwen als een soort domheid. Als je gewoon toe zou geven, ja, ik zou waarschijnlijk ook gewoon genaaid worden door die gast. Want hij is daar heel goed in. Ja. Als je dat toegeeft, dat een soort zwakte is of zo.
Ja, maar dit is ook een kwestie van inleven. Want je geeft zelf de beste vergelijking. Je moet gewoon kijken naar op met wie je op dit moment, als je relatie hebt, met wie je op dit moment een relatie hebt. Als die persoon dat vraagt, dan zou je daar dus ook bij deze dude intrappen. Ervan uitgaande dat je al voor deze dude gevallen bent. Ik denk dat mensen het vergelijken met dat ze hem misschien voor het eerst zien. Of, want ze zien hem voor het eerst in zo'n documentaire waarvan ze al weten wat voor dude het is. Het zou wel vetter zijn om een documentaire te maken waarin je dus als kijker helemaal pas na een uur erachter komt. Ik weet niet of dat zo is, hoor. Dat deze gozer echt een scam artist is.
Ja, maar dat is dus zo mooi. Want je kunt wel verrast worden door het plot in een film. Weet je wel, dat je opeens een cliffhanger krijgt en denkt, holy shit, dit zag ik echt niet aankomen. Ja. En dan is er vrij weinig, staat er vrij weinig op het spel voor jezelf. Want je kijkt letterlijk een film.
Ja, maar dat
ik wil ook je in de malen.
Dat geven mensen ook wel gewoon toe. Toch?
Ja, maar dan denk ik, ja, je kan er ook wel gewoon toegeven dat er, dat er in ieder geval een kans bestaat dat jij slachtoffer zou kunnen zijn van een oplichter. Ik heb het ook een keer gehad. Hè? Ik ben ook wel eens opgelicht voor 50 euro.
Oké, vertel dan.
Ja, het is wel heel lang geleden. Dat was, ik liep buiten in het centrum. En ik liep langs een restaurant waar ik echt heel vaak kwam. Een Turks restaurant. En ik liep daar en komt een man naar me toe in zo'n pak. Hij zag echt gewoon, ja, gewoon een goed verzorgde vent was het. En die staat heel paniekerig. En misschien was het ook geen oplichterij. En is het gewoon, dacht hij uiteindelijk gewoon, fuck it, ik ga hem dat geld niet teruggeven. Maar die gozer was helemaal in paniek. En die dacht, ja, kloot. En die zegt, joh, heb je heel even, want het restaurant is dicht. Ik heb hier net gegeten. En hij zei, ik weet het niet meer zo heel goed. Het is 10 jaar geleden of zo. Maar hij zei, mijn spullen liggen nog binnen. Mijn telefoon, mijn portemonnee en mijn sleutels. En hij had een fucking overduidelijk Amsterdams accent. En hij zegt, ja, ik moet naar huis, maar ja, ik kan niet, want ik heb geen geld en ik heb geen portemonnee, want alles ligt nog binnen en ze zijn dicht. Toen dacht ik, hè, maar ja, wanneer ben je daar dan achter gekomen? Want een restaurant sluit niet echt binnen 13 seconden, weet je. Je gaat niet het restaurant uit en dan 10 seconden later is alles dicht, is iedereen weg. Zo gaat het over het algemeen niet. Maar goed, daar stond ik op dat moment niet zo bij stil. Gewoon een gesprek met die roze gehad, een normaal gesprek. Hij zei, joh, kan je anders naar dit restaurant bellen? Het nummer staat op de raam. Nou, als ik bellen, nou ja, deed natuurlijk niemand hem op. Zei, ja, nou ja, weet je, het is misschien te veel gevraagd, maar ja, ik ga dan maar met de trein terug naar Amsterdam. Zou je mij misschien geld kunnen geven voor een treinkaartje? Dan wisselen we, of geef je mij je nummer en dan bel ik je morgen en dan fix ik dat geld voor je. Dus ik zei, ja. Ik zei, ja, oké, okay, ja, prima. Wat kost een treinkaartje dan? Voor mij was het toen ook echt iets van 25 euro of zo, 30 euro. En ik met mijn fucking, ik zei niet dat ik een goed mens ben, helemaal niet. Maar op dat moment had ik een moment van, oké, ik wil deze dude wel echt helpen. Ik zei, joh, maar als je dan aankomt op Amsterdam Centraal, hoe ga je dan naar huis? Ja, dan ga ik wel lopen of zo, dan kijk ik wel. Dus ik geef die gozer nog fucking extra geld voor een taxi. Ik zeg, joh, hier heb je 50 euro. En We bellen morgen. Ik heb denk ik echt iets van 3 kwartier met die gast aan praten.
Wow.
En nou ja, je raadt het dan. Uiteindelijk kwam dat telefoontje natuurlijk nooit.
Misschien luistert hij nu en is hij je nummer kwijtgeraakt. Krijg je nu met rente, met bitcoin rente terug.
35.000 euro rente. En achteraf dacht ik, ja, zou ik nu dan gescamd? Zou ik opgericht zijn? Of dacht hij achteraf gewoon van, nou, ik ga hem dat geld gewoon niet teruggeven. Dus uiteindelijk ook gewoon prima. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als iemand weet wat hij of zij doet, dat je echt wel. Het is toch, je ziet er ook al. Dat begrijp ik dus ook niet zo goed. Je ziet alle documentaires, alle series over massamoordenaars, over verkrachters, over pedofielen. En dat zijn altijd gewoon mensen zoals je buren, zoals je neef, zoals je fucking achteroom. Het zijn altijd mensen waarvan je denkt, die zou dat nooit gedaan hebben. Totdat je achterkomt dat ze dat wel gedaan hebben. Maar dat is met oplichters toch ook gewoon precies hetzelfde. Misschien leef je wel met een oplichter op dit moment.
Misschien zijn wij het allebei wel.
Misschien hebben wij de podcast gestart als scam om mensen af te toegelen van hun donaties.
Sowieso, de volgende podcast gaan wij op de Malediven houden. Met een gouden microfoon. Moet jij nog iets vertellen over je aanstaande reis?
Nou, niet per se, maar ja, ik ga inderdaad, inderdaad naar Thailand, lekker 2 weekjes. Jij hebt daar in geuren en kleuren over verteld. De laatste, hoe lang ken ik jou nu eigenlijk al? 5 jaar of zo? 4 jaar? 6 jaar? 10 jaar? Echt veel langer trouwens.
Ik denk wel 10 jaar denk ik of zo. Ja. 2012 misschien wel, ja, zoiets.
Nou, sinds ik jou ken heb je het dus over Thailand. En nu ga ik eindelijk, 2 weken. Dus daar heb ik wel, veel zin geweest. En nu gaan mensen me natuurlijk advies sturen. Nooit geweest? Nee,
je moet
nooit
echt geweest. Naar puntje, puntje. Nee, wat zei je nou? Hoeveel Michelin restaurants zijn er in Bangkok?
315 of zo. Maar dan moet ik wel zeggen, je hebt natuurlijk, hoe heet die onderscheiding? Gourmand of zo. Even kijken hoor. Bangkok Region Michelin Restaurants. Je hebt de Bib Gourmand heb je ook. Nee, sorry. Dus je hebt in totaal 30 daadwerkelijke Michelin ster restaurants in Bangkok. Dat is best veel.
Ja.
En ja, ik vind het heel vet dat je dus... Ja, voor mij is het wel veel, hè. Ik vind het dus wel heel vet dat je in Thailand dus gewoon streetfood kraampjes hebt met een Michelin ster. Dat is wel heel okay.
Ja, daar heb ik er wel een paar van bezocht. Die kunnen gewoon... Ja, het ziet er dus niet uit. En de bediening, ja, het is niet echt bediening. Maar ja, ze kunnen gewoon 1 gerecht kennelijk heel erg goed. En is ook niet duur.
Ja, dat vind ik wel nice.
Wel bijzonder toch? Ja, want het is toch raar dat er dan in Nederland is helemaal zo'n iemand overdreven aan het doen in een witte koksbuis. En dan met allemaal moeilijke bestek en zo en tafellakens. En dan, die krijgen dan een ster. En dan in Thailand is er iemand 40 jaar fried rice with chicken aan het maken. En die krijgt het ook.
Ja, en ik heb dus voor de tweede keer afgelopen, ik weet niet wanneer, een paar dagen geleden, die aflevering gekeken. Volgens mij is het van dezelfde maker als Chef's Table, maar dan is dit Street Food Asia, volgens mij.
Ja.
Dan heb je de aflevering uit Bangkok en die vrouw heet Jai Fai of zo.
Die met die bril op, maar die toch?
Met die bril, met die duikbril op, ja. Maar die staat dan te koken en die heeft gewoon 100 gerechten op de kaart. Hè? En ze kookt alles gewoon alleen. Althans, voorbereiden doet ze niet alleen maar 100 gerechten. Ze heeft fucking onderarmen vol met aderen. Ze heeft nog meer spieren in haar onderarm dan bij in onze bovenbenen.
Ja, ze gebruikt ook geen lepels. Hè. Ze doet alles met de handen in die kokende olie. Nee, grapje. Maar
weet je wat ik dus wel, dat merk, en daar hadden we het laatst zo, omdat jij zei, ik zou dat nooit uitgeven daar. Dat is mijn, niet per se slechte eigenschap, maar je zou kunnen zeggen, oké, als je naar... Ik heb toevallig laatst nog gekeken. W Hotel Barcelona is €550 per nacht of zo. W Bangkok is iets van €120 per nacht. In plaats van dat ik dat dan doe, ga ik denken, oké, normaal gesproken zou ik dan misschien naar W Barcelona gaan voor €550 per nacht of €400 per nacht, whatever. X bedrag, relatief hoog vergeleken met Azië. Dan ga je kijken, oké, wat krijg ik voor dat geld in Azië? Dan denk je, holy shit.
Ja, ach, dat is echt stupid, man.
Laat ik dat dan maar doen.
Nee, maar... Nee, wat je zei, een 2 sterren, een Michelin sterren restaurant, heb je een menu voor €100 of zo.
Ja, we hebben er ook eentje geboekt, die was volgens mij €80 voor 10 gangen, 2 sterren Michelin restaurant.
Ja, dat is top. Maar als ik dit, kijk, dat fine dining vind ik allemaal niet zo heel boeiend, dus dat zou ik niet zo gauw doen. Maar als ik het zou doen, zou ik het wel in Bangkok doen. Alleen nu, ja, ik weet gewoon Bangkok, je hebt gewoon die streetfood dingen, ik vind het allemaal zo fucking lekker en ik vind het zo... Heerlijk om, terwijl je het geluid van brommers voorbij hoort komen en een beetje die vieze rotte lucht die daar hangt als je dan streetfood aan het eten bent. Ik vind het zo geweldig. Ja, dan
ja, dat
€4,50.
Dus, maar in mijn verdediging, we kiezen dan wel heel specifiek niet voor de Franse restaurants. Dus we kiezen wel echt alleen maar voor de Michelinster restaurants die ook Thais eten.
Oh, ja.
Daar ben ik dan wel heel benieuwd naar.
Ja man, je gaat echt, het is echt geweldig. Nou ja, ik zat toevallig het YouTube-kanaal Geography Now, die vanaf die alle landen op alfabetische volgorde behandeld en nu zijn aangekomen bij Thailand. Dus kun je nagaan hoe lang ze al bezig zijn. En iedere keer maken ze een video van 1.5 uur over dat land.
Ik hoor je.
Yeah. En vandaag hebben ze eentje geüpload over Thailand. En daarin werd verteld dat Bangkok Parijs was gepasseerd als de meest bezochte stad in, denk 2019 zal het dan wel zijn geweest. Volgens mij 28 miljoen toeristen of zo per jaar. In ieder geval fucking veel. Maar ja, met goede reden, want het is echt geweldig.
Ja, wat ik wel heel irritant vind, omdat dit de eerste keer is tijdens deze podcast dat ik iets benoem dat ik irritant vind, dat je nu dus inderdaad vanaf 1 april niet meer hoeft te testen voordat je vliegt. Dus dan ga je een vliegtuig in met allemaal mensen waarvan ze niet zeker weten of ze COVID hebben. En dan word je, als je aankomt, word je getest. Dan moet je in je hotelkamer blijven zitten tot je je uitslag krijgt. Ja, en als je dan je zal maar zien dat je fucking positief getest wordt. Zit je daar 10 dagen met je reet in je kamer. Dat is ja, wel kloot hoor.
Dat is wel... Maar hoe zou je dat kunnen oplossen? Dus door van tevoren wel een zelftest te doen of zo?
Ja, en dan hopen dat je niet tijdens de vlucht besmet raakt. Ik heb dan wel, en dan als, maar dat is een aanname, maar die aanname klopt waarschijnlijk niet. Iedereen die nu deze vlucht pakt, weet dit ook. En heeft misschien wel dezelfde angst. En is daardoor misschien voorzichtiger dan de gemiddelde reiziger. Ja. Misschien.
Ja, dat zou kunnen. Hopen.
Maar wat ik een beetje vervelend vond, is? En dat daar heeft jouw vriend, volgens mij Ted, gaf daar wel een soort oplossing voor. Dat je dan nu de prijzen op booking.com ziet staan. En denk je zo, het is echt wel veel korting. Alles is wel scherp afgeprijsd. En dan boek je dus. En dan krijg je een automatisch gegenereerd bericht. Met oké, nou let er wel even op dat de prijs die je nu hebt betaald of gaat betalen alleen maar voor de accommodatie is. En je moet daarnaast wel nog verplicht transport vanaf het vliegveld naar het hotel bij ons afnemen. En dat kost echt, nou ja, we hebben denk ik 4 of 5 hotels gevraagd. Het was tussen de 50 en 80 euro voor transport. Volgens mij is dat in Thailand is dat gewoon een binnenlandse vlucht. Maar dat betaal je dus voor een taxirit van een kwartier.
Per persoon of per taxi?
Per taxi. Oh, ja. En dan daarnaast ook nog verplicht inderdaad de PCR-test. Ja, ook verschillend. Echt van 50 tot 110 euro per persoon.
Ja, de boven de 100 is wel echt veel. Ja, die taxi, ja, dit is een heel specifieke podcast wordt het nu. Maar die taxi, ja, dat is ook gewoon duur. Ik bedoel, dat is gewoon niet zo duur normaal, maar...
Nee. Dus ja, we hebben nu daar heb je een hotel geboekt waarvan je dacht, nou, dat is wel een schappelijke prijs. Maar dan betaal je dus nog gewoon 260 euro of 300 euro extra voor die verplichte diensten die je af moet nemen. En de oplossing die gegeven werd, is dat je dan inderdaad voor de eerste nacht een goedkoop hotel boekt. En dan zijn die diensten ook goedkoper. Ja. Maar ja, dat had uiteindelijk geen zin in, man.
Ja. Ja, het is toch goedkoop, hè? Maar ja, vet man. Ja, ik ben jaloers. Ik ga er graag naartoe. En ik kijk hier graag YouTube-video's over mensen die daar dingen aan het vreten zijn. En gewoon aan het chillen zijn.
We hebben het zo vaak gehad over emigreren. En dan vandaag ook zit je in de auto en dan is het 12 graden. En dan hoor je op de radio, ja, er is strandfile. Een massaal aantal mensen gaat nu naar het strand. Ja, waarom ben ik hier nog, man? Je wil gewoon dat bepaalde dingen behoren tot de standaard. Zoals lekker weer, goedkope shit kunnen doen, goedkoop eten.
Ja, emigreren naar Thailand. Nou ja, als mensen dus allemaal doneren op peenuien.nl, dan kunnen wij emigreren. Zo snel mogelijk emigreren.
Had ik je verteld dat Dexter dat had opgezocht? Wat? Villa aan het strand, 2,5 ton.
Waar, in Phuket of zo? Grote villa aan het strand.
Naar Thailand, zei hij. Dus ja, het zal wel ergens rond Phuket zijn.
Best groot land. Ja, oké.
En had je 3 man fulltime personeel erbij. 600 euro per maand.
Ja, dude. Ik hoef het mij niet te vertellen. Het is echt helemaal... Pieter heeft vandaag nog... Ik zal je die tweet sturen. Vandaag nog getweet over wat je voor 300 euro per nacht als Airbnb krijgt. In Europa en in Thailand. Maar ja, even kijken.
Oh, je gaat het opnoemen. Ja, wij hebben dus in Phuket hebben we voor 4 nachten 800 euro. Een grote villa met zwembad. De villa is 275 vierkante meter met eigen spa. Volgens mij zit er een eigen gym bij. Je krijgt elke dag ontbijt op de kamer. Je krijgt een welkomstmassage. Ja, 200 euro per nacht. Dan zit je in Rotterdam, zit je echt in een of andere krot, zit je. Rotterdam-Zuid, 4 hoofdachter.
Ja, dat Hilton Rotterdam is nog wel... Ja, nee. Het is gewoon niet te vergelijken, inderdaad. Ik heb soms ook dat ik dingen boek die gewoon veel groter zijn dan mijn eigen huis. Ik denk, oké. Ja, wat is dit voor... Ja, oké, volgend jaar. Volgend jaar Thailand, ja.
Goed idee. Op reis, op emigreren.
Emigreren.
Heb je het gestuurd naar mij?
Ja, ik stuurde het via WhatsApp. En die tweet daaronder. Ja, ik vind het gewoon heel grappig.
Ik ga dat dus even kijken zo meteen. Bekijken.
Oké. We gaan afronden, man. We zijn 1,5 uur bezig.
Ja, werd niet de podcast van 4 uur waar we op hadden gehoopt.
Daar hadden we op gewoon. Maar, nee, het is gewoon klaar. Het is gewoon helemaal klaar. Ja. We spreken elkaar.
Je bent emotioneel uitgeput.
Misschien volgende week weer. Even kijken, hoor. Overzicht.
Maar moeten we de luisteraar nu weer beloven dat we dit proberen elke week op te pakken? 2 wekelijks? We zien het wel.
Want bijvoorbeeld volgende week zondag, 3 april, is het niet een internationale dag van iets. Zaterdag is het autisme-dag. Nice. Wereld autisme-dag. Week van het autisme. Oh, dat is wel
een belangrijke dag.
Wacht. En... Hier. 1 april is dag van de grap. Maar misschien is dat ook wel... Oh nee, wacht. Nee, volgende week, hele week, week van autisme. Zijn we er gewoon. Zijn we er gewoon.
Heel de week, week van autisme.
Hoppatee. Lekker, man.
Zo, dus, dan ga ik leeg lopen. Je bloedt helemaal op.
Dan ga ik
zie gewoon dopamine vrijkomen.
Stofjes.
Ga je 10 kilometer hardlopen en geld ophalen...
Ik ga langs de deuren en dan kom ik met zo'n collectebus. En dan lik ik zo aan zo'n zegel en die doe ik dan op de deur.
Die dan de eigen regenbui weer afvalt.
Ja. Oké, nou, dat was hem. Hey, wacht even. Ik ga het muziekje doen. Later.
Tot volgende week.
Yo.
Yo.